Interview met meneer B. Nieuwenhuis, geboren 31 oktober 1931, wonend in Leiden. Meneer Nieuwenhuis, het apparaat staat aan.
Het staat aan.
Dus we kunnen gaan beginnen met het verhaal. U heeft de lijst een beetje gezien, u weet ook ongeveer waar we het over gaan hebben.
Ja, allemaal. Ik heb zo'n beetje doorgestemd.
Ja. Om te beginnen eigenlijk, waar bent u geboren? Welk adres, waar woonde u?
Nou, het adres, dat lijkt me meer een vraag dan de plaats, want ik ben in Leiden geboren.
U bent in Leiden geboren?
Kan je dat horen dan?
Ja, als u het zo zegt wel, ja. Dan is het wel te horen. In welke buurt bent u als kind opgegroeid?
Jan van Houtkade.
U bent op de Jan van Houtkade, daar heeft u gewoond ook?
Ja, nou, ik ben geboren in de Hoefstraat.
Ja, daarachter.
En daar had mijn vader een zaak, een fietsenzaak, en die is later naar de andere kant verhuisd. Dus die huizen zijn in twee, want Jan van Houtkade was hoog als de wal. En je ging in huis ging ook nog een trap af en die benedenverdieping, daar zat mijn vader met de zaak.
Oh, okay.
En we woonden dus aan de voorkant met zo'n stenen stapje voor.
Ja, ja. Want u noemt uw vader al even. Ja. Uw vader en moeder, waren dat ook echte Leidenaren?
Nee. Mijn vader komt oorspronkelijk uit Drenthe. Uit Hogeveen.
Okay.
En die is in dat tijd, is mijn opa, als ik dat allemaal goed begrepen en onthouden heb, mijn opa als een soort gastarbeider voor zijn tijd, laten we zeggen,
ja,
is hij naar Warmond gekomen. Mijn grootvader was, als ik het goed begrepen, was hij al timmerman of het hier geworden is, weet ik niet, maar dat was hij. En die is te werk gekomen bij Padox, dat was in Warmond. En dat schijnt toen, ja, dat heb ik toen al niet meegemaakt natuurlijk, maar dat schijnt toen wel arbeiders gezocht worden hier en daar. En die werden niet in andere landen gezocht, maar in andere landstreken.
Ja.
Dus zo kwam die uit. Ja.
Okay, ja.
En mijn vader was er een van een gezin van 12. Dus ik was rijk gezegend met ooms en tantes en neven en nichten.
Ja. En zij zijn toen in Leiden gaan wonen?
Nee, in Warmond.
In Warmond gaan wonen, okay.
Eerst ergens in het dorp in Warmond. En de jaren dat ik me het meest herinner, woonde ze op de Padokslaan. En dat was naar de Padoks toen, dat was tegen de spoorlijn aan.
Ja. Ja. En uw vader is eigenlijk van Warmond dus naar Leiden gekomen?
Ja. Daar heeft hij wel een tijdje in Warmond gewoond, maar niet zo lang. Want mijn vader die is tegenwoordig, dan zeggen ze, wat wil je studeren? En dan zeggen ze, leuk, iets leuks. En als ze dan afgestudeerd zijn, dan gaan ze eerst een jaar reizen.
Ja.
Maar dat was er vroeger niet bij, want ik weet wel, dat, uit verhalen natuurlijk, dat mijn grootouders, die hadden het ook niet rijk. En ik ben er na de oorlog is dat geweest. Ik ben er nog wel eens geweest en waar ze gewoond hebben. En dan zou je zeggen, nou, het is toch wel klein voor z'n drieën, maar daar wonen ze met z'n 15, z'n 14 of z'n 15. En ik weet wel van de verhalen dat mijn oma, die moest zaterdagavond gouden kieltjes wassen, want dan kinderen de jongens gingen. En mijn opa die moest de klompen repareren, want ze moesten zondags netjes naar de kerk.
Ja.
Dus het was, wat ik ervan begrepen heb, geen rijk bestaan. En ze zijn hier naar Warmond gekomen. En mijn opa die ging toen wel eens naar de markt hier in Leiden. En een van de eerste keer, dat verhaal ik van mijn vader gehoord, was het feest. Want toen hadden ze wat op brood. Mijn grootvader die bracht voor het hele gezin een paar bokkingen mee. Die werd dan in stukken verdeeld en dan hadden ze wat op brood. En dat was een hele opgave. En mijn vader weet ik ook, en zo waren er meer, die jongens die als ze van de school afkwamen, 11, 12 jaar, dan is niet, wat wil je studeren, waar kan je wat gaan verdienen?
Ja.
En mijn vader werd toen te werk gesteld, want mijn opa had een baas voor hem gevonden bij een fietsenmaker. In Hogeveen.
Ja.
En, moet ik even verder afwijken van het verhaal, maar wij zijn toen een keer...
Goedemiddag.
Goedemiddag. Herbelscholten. Goeiedag.
Peter Nieuwenhuis.
Nou, je wordt ook opgenomen nu, hoor.
Ja.
Je wordt ook opgenomen.
Wilt u koffie of thee?
Ik wil wel thee. Als
doe er mij ook maar thee dan. Ja.
Ja. Ja.
Nee, dat is net zo makkelijk. Maak voor mij uit. Doe maar het koffie.
Nou, ik maak je ook makkelijk. Geef maar thee. waar was ik? Het was een fietsenmaker in
Hogeveen.
Hogeveen.
Ja.
En daar is hij heen gestuurd. En hij wist er helemaal niks van. En daar heeft hij het vak geleerd. Toen ze later naar Warmond zijn gegaan, toen is hij, of die hierna bij een fietsenmaker nog heeft gewerkt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik weet wel dat hij vrij snel een eigen zaak is begonnen.
Ah.
En dat was niet van een blauwe maandag, want dat heeft hij ruim 50 jaar gedaan.
Zo.
En mijn vader is vrij jong gestorven, ik geloof die 67 of 68 was. Mm-hmm. Maar die kwam zo uit zijn werk, is hij ook dood gegaan.
Ja.
Maar die was zo met dat vak verknocht, wat hem is waar. Hij had niet gedroomd van een vak, dat werd hem zo aangedragen.
Ja.
Maar hij was zo verknocht met het werk en die zaak, dat, nou ver na de oorlog, dat natuurlijk al die oorlogsjaren, maar ver na de oorlog, was er al sprake van vakantie. Maar die vakantie werd altijd gehouden van zondagmorgen en dinsdagmiddag was in die tijd de zaak dicht, tot woensdag. Dus toen was hij zo lang mogelijk dicht en dan was hij weer blij als hij donderdagmorgen weer naar beneden kon naar de zaak.
Ja, ja, ja.
Dus, maar dat is... En wij, ik moet je zeggen, wij hebben dat, we zijn een beetje nagelopen, niet precies, maar we zijn misschien een keer in Drenthe geweest op vakantie, een caravan en zo. Toen waren we een keer in Hogeveen. Ik zeg, nou ga ik door eens kijken waar pa is gaan werken. En waarachtig, die fietsenzaak waar ik de naam nog van kende, Danus, die zieke fietsenzaak was er nog. Ik zeg, daar ga ik eens even naar binnen. Dus dat kan je toch niet maken? Ik zeg, natuurlijk kan je dat maken.
Ja.
En ik ben binnen geweest en er was een jonge vent die zegt, dat vind ik nou hartstikke leuk. Hij zegt, die zaak was van mijn opa. Ik zeg, nou dat kan ongeveer kloppen. Ik heb hem laten zien. Hij zegt, aan de werkplaats is weinig veranderd. Het huis hebben veranderd. En dat was erg leuk dat we daar geweest zijn.
Ja, ja.
En heel weet je nog, die Daans.
Ja,
ja, dat was erg leuk.
Ja, oké. Okay. En uw vader is gelijk met de zaak begonnen toen op de Hoefstraat?
Ja, die is begonnen in de Hoefstraat. Net ik zei, ik ben geboren in de Hoefstraat.
Ja.
Dat eerste stukje Hoefstraat van tussen de Korverstraat en de Garenmarkt.
Ja.
En daar had je zo'n grote pakhuisdeur en dat later is een groentezaak ingezet. Maar daar is die begonnen. En ja, om huisvesting reden of om zakelijke reden, dat is aan mij niet gevraagd. Ze gingen, want ik was maar een klein ventje, want ik kwam een paar jaar. Toen gingen ze verhuizen naar de huis aan de andere kant van de Hoefstraat.
Mm-hmm. Ja, dat was een veel mooier huis.
Ja, dat was een mooier huis. En ik had natuurlijk daar veel meer ruimte. Maar ja. Waar die is, dat pakhuis. Maar dat...
Ja.
En toen is die daar... En toen hebben wij daar dus... En daar ben ik dus opgegroeid. Op die Alfa Houtkade.
Ja, ja.
Dat van de Hoefstraat, weet ik nog ietsje. Maar ik was misschien een jaar of 3, 4,
ja, ja.
5.
Uw moeder, waar kwam die vandaan?
Die kwam uit Warmond.
Die kwam uit Warmond. Oké. Okay.
Mijn vader heeft haar in Warmond opgepikt.
Ja, 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 ja. Ja. En goed, u bent dus in Leiden geboren. En hoe groot was het gezin waar u...
Niet groot, ik had een zus en dat was het.
Dat is een heel verschil met de 15 van...
Ja, die zus heb ik ook al niet meer.
Nee.
Die is 2 jaar geleden overleden. Die heeft Alzheimer en dat is een vreselijke toestand. Nou, die is overleden, dus nee, het gezin is nu heel... Ik ben het enige nog.
Ja. Ja.
Dat ben je gauw natuurlijk met een klein gezin. Maar
ja,
dat,
ja, 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 ja.
Ja, nee, dat was... Geen groot gezin.
Nee.
En uw grootvader, toen hij naar Warmond kwam, kwam hij alleen naar Warmond? Of was
nee,
hij toen
nee,
al
met het hele gezin.
Ja, ja.
Ik zei net, hij ging toen nou ja, niet de eerste week, maar toen hij woonde, ging, had hij ontdekt de markt in Leiden. En dan ging hij heen. En een van de eerste keren dat ze zaterdag samen met het hele gezin, dat ze wat op brood hadden,
ja.
Dat was een feestelijke gebeurtenis, waar het geen roomsoezen of zo, nee, het was een stukje
maar waren okay. Al die kinderen er toen al?
Toen nog wel, geloof ik, ja.
Ja.
Toen nog wel.
Okay.
Nee, oma Lambert was toen al naar Eindhoven.
Was die al weg?
Ja, die was toen al naar Eindhoven. Ze hadden 12 kinderen.
Ja,
ja. Dus, ja. Oh, dat kan wel even. Henk naar Delft soms. Want die
maar er is geen van de kinderen geboren in Warmond?
Nee,
dus het hele gezin kwam uit
allemaal uit Drenthe gekomen.
Ja. En dat was heel typisch. Het was een Drents gezin. En bij een verjaardag, dan was dat huis aan de Paardenslaan eivol natuurlijk. Want er waren ooms en tantes en neven en nichten, het warrelde van de mensen. En dan werd er toch nog vrij Drents gesproken.
Ja, 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 ja.
En opa en oma helemaal. En opa die had het eerste, dan ging hij naar de kast en nam die vast een bordeltje voor zijn verjaardag. En bij het tweede bordeltje werd het al meer Drents.
Ja,
ja, en dat was heel leuk. Dat heeft hier eigenlijk niks mee te maken, denk ik. Maar heel leuk was dat wij had een caravan en wij stonden in Dwingelo. En dat vond ik zo leuk. Zei, we gaan naar het najaar nog een keer. Dus ben ik de herfstvakantie nog een keer geweest. Ik kwam nooit in die kantines op een camping, daar geen zin in. Maar toen was daar, er waren weinig mensen. Het was een samen bijeenkomst van een man of 10, denk ik. En die man was amateurfotograaf. En ik heb er ook al te veel aan gedaan. Ik vond het wel leuk. Die man had tia's gemaakt in een bos. En elk jaar getijden dezelfde boom en dezelfde struiken. En dat was zo grappig achter elkaar. En dan gaf hij wat van de natuur uitleg. Maar het grappige was, die man die sprak plat Drents. En het gekke was, ik zat er te luisteren en dat viel me helemaal niet op.
Nee, nee.
Dat heb je van jongs af aan, een klein ventje, dat je 5, 6 jaar, misschien ouder, misschien wel 10, op laatst. Maar dan had je die taal ergens toch opgepakt van je oma en opa of van de familie ergens. En dat kwam heel bekend voor.
Ja.
Want we gingen naar de caravan. Toen zei ze, nou, dat was met Drents, zeg maar. Ik zei, ik heb het eigenlijk niet gemerkt. Dat ging. En daar klaarde met die man een heel gesprek over gehad, dat het heel typisch was.
Ja, ja.
Ja. Dat is eigenlijk wat ik wat grappig, van mijn vroege jeugd eigenlijk herinner, dat soort dingen.
Wat grappig. U groeide op de Jan van Houtkade, zegt u.
Ja.
Ging u ook vanaf de Jan van Houtkade naar de school toe?
Ja.
Welke school bent u?
Ik ben een jaar of 2, 3 geloof ik, plantsoenschool geweest.
Ja.
En daar hadden we een meester van Leeuwen. Die zijn vader was organist in de Oosterkerk. En meester van Leeuwen was ook de oprichter van KNG.
Okay.
Ik ben nog lid geweest van KNG toen het nog een mondorgelclub was. Ja, dat is echt waar.
Ja.
En meester van Leeuwen zei, jij hoort hier niet. Ja, dat is geen opgepper. Hij zei, jij kan beter leren. Ja, want daar tot het einde. Dat was dan, je hebt vroeger, nu ga je al die gewilde school horen. Maar je had vroeger de lagere school. Dan had je nog, een lagere school was een opleidingsschool.
Ja.
Dat begon zo vroeg met Frans en nou ja, allerlei dingen. En vandaar ben ik dus, en toen ben ik naar de HBS geweest.
Oké. Okay.
Dat heb ik dus daar vandaan.
Ja, dus u bent eigenlijk begonnen op de plantsoenschool.
Ja.
En vandaar naar het Noordeinde toe.
Matjes Vlechter heb ik ook geleerd op de plantsoenschool. Oh, ja? De kleuterschool, ja.
Ja. Dus daar heeft u maar 3 jaar ongeveer.
Ja, ik denk twee of drie jaar, maar dat weet ik niet exact. Ja.
Oké. Okay, ja. En toen naar de Noordeinde school.
Noordeinde school.
En dat was dan een soort met extra vakken
ze,
en zo?
Ja, dat noemden ze een opleidingsschool. Dat bestaat nou ook niet meer. Maar dat,
ja, die school.
En daar heeft u tot de 12e jaar gezeten?
Ja, ja. Nou ja, iets langer. Want het laatste jaar toen werd er geen les gegeven. Toen moest je maar zien aan eten en zo te komen. Dat was helemaal niks. Dat was,
was in de oorlog.
Was in de oorlog, ja.
Ja. Ja.
Dat was die school.
Als je vanaf de Kortrapenburg komt. En dan ga je een stukje verder en krijg je zo'n beetje een inham, is een deur en een gebouw. Nou, dat is nou geen school meer geloof ik, maar dat was
Ja,
dat
de studentenwoningen. Ja.
Oh, dat kan. Ja. Maar, dat is
een... maar was die school ook met een poortje via de...
Ja. Het Galgenwater kon je ook in.
Ja.
Okay.
Ja, dat was voor het gewone volk. De wijzers kwamen binnen door. Ah.
Ja, dat is echt. Dat is echt fout.
Oh.
Ja, dank u wel.
Als u suiker wilt.
Dank u.
En daarna bent u dus naar de HBS gaan. Maar hoe was het op zo'n school? Hoe was het leven op die school?
Het leven, ik denk dat we wel een goed leven hadden. Ik geloof dat we waren met een paar jongens daar. Dat maakte het leven niet zo makkelijk voor de onderwijzers. Maar ik denk dat we wel een goed leven. Maar ik moet je zeggen... Als je nu hoort wat er op die scholen gebeurt, dan denk ik, nou. Want er wordt gepraat en hebben daar vind je het wel leuk. Want ik heb tegenwoordig al
was
de indruk dat je het alleen leuk moet hebben.
Ja.
En we hadden het niet leuk, we hadden het gewoon. Maar het was toch al streng.
Ja.
We hadden daar een, ik weet wel, God was in de derde klas, de klas dat weet ik niet precies meer, maar hadden wij een onderwijzer, ja, voor ons dat meneer natuurlijk, misschien was die jongen ook 24 bij wijze van spreken, maar die hield orde met een Spaans rietje. En dan moest je handen neerleggen als je wat uitgehaald en dan kreeg je een klap met een rietje en dan werd vaak gehuild. Ja, alleen, ik was brutaler, als die sloeg, dan haalde ik neer, dan sloeg dat rietje in 2 jaar en dan haalde ik mijn handen weg. Ja, en dan ben je in de kast gestopt. Ik denk dat tegenwoordig, dat ze er ook last mee zouden krijgen.
Ja.
Ja. Want je had op die oude gebouwen, die oude schoollokaal, had je zo'n grote kast.
Ja, in een kast.
En van die rekken, en er lagen boeken en schriften en alle rommeling. En dan, in die kast, werd je in die kast gedouwd. En dan ging de deur dicht en dan zat ik in het donker. En dan, maar dan ging ik die boeken een beetje verschuiven, dat ik helemaal weggedoken zat, zat ik helemaal achterin. En mijn maten, ja, ook jongens van 10, 12, nee, toch geen nee, misschien 9 of 10 jaar, die waren ook inregens, zijn die begonnen op plaats. Meester, ik geloof dat dat Bert gestikt is. En toen begon het toch een beetje te knijpen. En toen deed hij de deur open. En dan, en er gebeurde wel meer, dan deed hij de deur open. Bert, en dan hield ik mijn mond. En dat was het. Man, dan had hij benauwd totdat hij me uiteindelijk als hij kast bedoelde. Ja, dan was hij kwaad. En dan weer naar meneer, hoe heette die nou? Cartier, meneer Cartier. En die was al bekend in de stad. En dat was een hele aardige man, maar het was wel de kapitein op het schip daar. Dus ergens ging je toch al met lood in je schoenen naar die kamer. Ja, en het was niet abnormaal wat er gebeurde. Wij hadden nog een andere man daar. En dat was meneer Gras. Dat weet ik nog, die kwam. Jan van Houtkade bij Buren kwam hij ons op visite. En die man had nog zijn handen, zaten nogal los. En nou, ik noemde allemaal processen van en toestanden, maar dat was helemaal nooit in een wedtrainer. Ja, het was, ik vond ook achteraf zeggen, ja, hoe het mogelijk was, maar die haalde er dan een naar voren, die wereld uitgehaald had of zo. En dan zei hij, viezerik, lomper. En dan sloeg hij zijn hand zo links en rechts. Ja, dan kreeg je er zomaar langs. En ik heb ook wel zo, trok hij aan mijn oren en zo, dat gebeurde. En dan had ik hier zo'n klein wondje, weet je. Ja, ja. En dan ging ik naar mijn vader. En dan zei ik, vrouw, wat er gebeurt? Ik gaf het eraan, dat is een zware slagadelijke bloeding. Maar mijn vader zei, je zal wel wat gedaan hebben, daar heb ik geen tijd voor je.
Ja, ja, ja. U zegt, het was ook een school met u leerde daar extra dingen die je ook
gewoon. Ja, wij kregen daar dus Frans.
Oké.
Okay. Ja, en wat mij nu verbaast met onderwijs, we kregen ook hoofdrekenen. En dan gaf diezelfde meneer Gras en dan zat je zo en dan kreeg je een paar breuken en dan moest je zeggen wat het vermenigvuldigd worden. Of er kwam een formuletje op het bord te staan en dan moest je zeggen wat het was. Maar zonder potlood ervan. Ja. En het gevolg is dat zij worden nou van die dingen wel eens vertoond en dan hebben ze worden rekenopgaven gegeven. Dan denk ik, nou, zo slimmering ben ik nou toch ook niet, maar dat ze daar toch op zo'n middelbare school moeite mee hebben. Dan denk ik, nou dat is verbazingwekkend. En ondanks dat het een rare gabber was, die meneer Gras, maar dat leerde je toch wel?
Ja, maar ze mogen nu op de lagere school, mochten ze al met rekenmachientjes werken.
Ja, en dan gaat het fout. Het
wordt niet opgeslagen, ja.
En als je ziet, mijn kleinzoons en zo, en die moet ik wel eens de hulp roepen bij de computer. Want dat ding, dat doet wel eens dingen dat ik denk, hé, van wie zou die dat gehoord hebben? Ja. Maar, en iets opslaan en zo, jongens, je moet ze even gewoon helpen. Maar dan gaat hij zeggen, ook, moet je even die. Mijn kleindochter, die kon nog niet eens lezen. En toen had ik net een computer. Toen zei ik, verrek, wat gebeurt er nou toch? Toen zei ze, dan moet je shift F7 doen. Ze kon het zelf niet eens lezen, maar ze wist precies wat het was. En kijk, en dat had ik natuurlijk niet. Maar als ze iets uit moeten rekenen, dan moet de rekenmachine erbij komen.
Ja.
Dat maakt natuurlijk een aanmerkelijk verschil.
Ja.
En dan denk ik, ben ik dus een oude zak, dat ik zeg, nou dat is toch zonde, maar ja.
Het is handig als je het kan.
Ik ben, dat komt misschien zo wel. Want we zijn bij die Jan van Houtkade uiteindelijk.
Ik wou nog even vragen, u woonde daar, u speelde daar in de omgeving, neem ik aan, met kinderen uit de buurt en zo. Waar gebeurde dat op de Jan van Houtkade?
Ja, de Jan van Houtkade, die is nou, dat is nou een parkeertrein. Nou, toen reden nauwelijks auto's natuurlijk en in de oorlog helemaal niks. Maar dan had je een middenberm en je had een zij, dat was een soort grindwegje en zo. En daar voetbalden we. En aan de hand van dit gesprek heb ik wel eens, ze vragen natuurlijk iets van mijn jeugd. En wat ik typeerde van mijn jeugd en nu, wat ik nu daarvan weet. Zegt dat die jongelui tegenwoordig allemaal naar grote dingen gaan. En ik van de week bracht ik even mijn dochter naar huis. Toen zag ik arm in van buren. Daar bezig met al zijn herrie en zijn lichten. Maar vroeger voetbalden wij. Maar het typische was, de Jan van Houtkade, de Hoefstad, klein stukje Garemart. Daarmee, de jongens die daar woonden, daar voetbalden we mee. Dat was je leefomgeving.
Ja.
Er was een andere leefomgeving. Dat is de Raamsteeg en zo. Maar daar bemoei je nauwelijks mee.
Okay.
Aan de overkant van het Levendaal, dat Gerig, dat er vroeger een pleintje was. Dat,
ja.
Hè? En dan had je de Binnenvisgracht. En dat was de doorbraak. En dan mocht ik van mijn vader absoluut niet komen. Nou, wil ik niet zeggen dat ik er nooit kwam. Maar dat was heel iets anders. En er kwam bij ons uit die buurt vandaan, kwam er eigenlijk niemand. Dat was heel typisch. Later, toen werd er ook een voetbalelftal. Dus voetbalden op de doorbraak, zoals dat heette. Daar zijn nou die huizen gebouwd en er stond vroeger een postkantoor. En daar voetbalden met de jongens en dat werd schoppartijen en zo. Nou ja, dat werd een soort Europa Cup, want dat werd elkaar pakken. Maar dat gebeurde nog wel. Maar echt ermee omgaan was er niet bij.
Het was echt beperkt tot ja, en straatjes waar je
woonde. Ja, en daar woonde in de hoek een Loreboer. En ik weet niet hoe die man heette, maar die had ook 14 kinderen, geloof ik. En dat was een druk bezette zaak daar. En ik kende hem, maar ja, nee, dat heb ik omgaan doen. Want nu staan die huizen te koop hartstikke duur in die Binnenvestgracht. En de Hortenstraat zijn dat dure huizen.
Mm. Ja.
Maar dat was, nee, het was zware armoede. Het was een vergelijkbare buurt met wat in de oorlog in 1944 platgegooid is achter het station.
Ja.
De havenzaklaan. Zo'n soort gelijke buurt was.
Ja, ja.
Om arbeiderswoninkjes.
Ja, en ik kwam er, ik ben de laatste tijd, dat is iets die buurt is mooi opgeknapt, want ik kwam de laatste tijd tot en wel eens enkele keer, want wat er vast gebeurt. Ik ben 18 jaar stadsgids geweest bij het Gilde.
Mm-hmm. Oh, ja, ja, ja.
Dus de stad heeft niet zoveel geheimen voor me. Nee. Maar ik kwam ook wel eens in dat soort buurtjes diep.
Ja.
Als je zo in de buurt kwam, dat.
Ja. Dat, u zegt al, uw vader had daar een fietsenwinkel.
Ja.
Daar neem ik aan, waren er nog wel meer winkels in de omgeving daar zo?
Ja, dat was allemaal heel anders. Je had op de Korverstraat, je had op de hoek van de Hoefstraat en de Korverstraat, dat winkelhuis, zit nou die lijstenwinkel in.
Ja.
Dus dat vroeger de LBF, de Leidse Broodfabriek, die had daar een winkel. Ja, dat kennen we ook. We hadden in de Hoefstraat, naast mijn vader zat Van der Nat, dat was een ijzer, ja, laswerk en ja, metaalwerk en zo, die maken ook grote machines, stond vaak wel buiten. Belfi,
ja,
de bekende ijsman, die zat daar. Die heeft nog bij ons in huis gewoond een tijdje toen hij alleen was. Ja, en dat was bij ons een jarig, dus mijn moederjarig of zo, dan maakte hij speciaal ijs, zeg, dat was, ja, die woonde daar. Dan had je nog een pakhuis, daar zat Van der Lady in, er was een metselaar en een stukje door en zo. Dan had je dat pakhuis waar we eerst in gezeten had, waar die uitgang, daar zat Oostendorp, de groenteboer, die had daar een pakhuis, een opslag, en die had daar zijn groentewagen staan. En ja, dat was in dat straatje. Dat. En dan was op de hoek, had je Verberg, die garage, later een Fiat garage, maar dat was toen al een garage met een benzinepomp. Dan was daar een kruidenierswinkel. Schuin er tegenover, waar nu de bushalte is, hij is ook zo'n winkeltje nog, dat was vroeger een schip aan boord, dat was ook een kruidenier. Dat was de kruidenier nog, daar kreeg je de zeep in een puntzak mee. Nou,
ja.
Dus dat was, ja, en de slager, en er zat de slager, ja, daar waren wel van winkels, was dat wel voorzien.
Ja, het was een en al bedrijvigheid eigenlijk.
Een en al bedrijvigheid, en iets verder, daar begon waar nu dus die parkeerplaats is, begon de steeg. De Raamsteeg, dat eerste stuk.
Ja.
En er was ook een fietsenmaker op de hoek. En die zat tegen de gracht aan toen het nog ging, dat later dichtgegooid
is. Ja.
Dat had ook een fietsenmaker.
Okay.
En dat deed mijn vader mee samen later met de verjaardag. Dat waren geen vrienden, maar met als ze met vakantie een paar dagen weg waren. Dan, voor spoedgevallen.
Ja, ja.
Dus dat was er echt wel. Dat was wel een druk buurtje. Maar zo had je meer buurten natuurlijk in Leiden. Die later allemaal, je ziet het in. Je ziet het ook in de Piet Lacourstraat en zo zie je ook winkels staan. Dat zijn er woonhuizen, maar je hebt natuurlijk allemaal winkels. En op de hoek, en dan liep je door. En dan later op de hoek, waar nu een nieuwe plein gemaakt hebben, de hoek van de Korenstraat zo naar de Hoge Woerd, zat de Gruiter. En 10%.
Ja.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, dat was het. Ja, dat had echt wel aardig.
Maar je had natuurlijk in de Doezestraat ook winkels. Kwamen jullie daar boodschappen doen?
Nee, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. Kijk, het vreemde was, al die middenstanders, die kleine winkeliers, die kochten bij elkaar. En mijn ouders waren protestant, of behouden protestant. Dat bij V&D kopen, dat mocht ik niet. daar mocht ik nauwelijks komen. Nou ja, je ging wel heen natuurlijk, want dat ging zo. Maar nee, daar werd niks gekocht. En dat was heel typisch.
Ja.
Mierenmet, die was katholiek. En bij die Mierenmet, die fietsenmaker, was de pastoor en zijn aanhang en wat allemaal. De kerkleden, die waren de klant. En bij mijn vader was de kerkraad van de hervormde kerk en zo. En ja. De dominees, die waren daar klant. Ja, dat werkte zo in die tijd.
Ja, ja, ja. Vertelde nog, u bent na die school op het Noordeinde, bent u naar de HBS
gegaan. Ja, hier op de Dijk.
Hier zo, waar nu de Bonaventura.
Ja, ja, ja,
ja. En hoe was dat? Hoe was die overgang van het Noordeinde, zeg maar, naar de HBS? Want...
Ja, dat was dat nou. Wij moesten toen, tegenwoordig hebben die CITO-toetsen, maar vroeger moest je voor die middelbare school, moest je toelating samen doen.
Oké. Okay.
En toen kwam het een grote moeite gehad om daarbij te benen, want ze begonnen daar volop en toen was het eerste jaar na de oorlog. En we waren anderhalf jaar niet in de school geweest.
Nee.
Ik was het hele ritme kwijt. En ja, dat kwam er weer bij, maar dat was echt wel moeilijk.
Ja.
Want dat was allemaal, mijn moeder bracht me niet met de auto, want we hadden geen auto.
Nee.
Dus wij gingen lopen. Ja. Het Rapenburg af.
Ja.
En tegenwoordig is het natuurlijk school van 8 uur tot minstens een uur 4. Maar het was toen van 8:30 tot 12 en van 2 tot 4,
ja.
5.
Ja, ja.
Dus je liep tussen de middag ook weer heen en weer. Ja. Je legde heel wat kilometers in mijn dag. En dat was hem helemaal zo.
Ja. Ja. Dus u bent eigenlijk, u bent door de oorlog eigenlijk, heeft het schoolleven stilgestaan eigenlijk.
Ja,
dus u ging in de oorlog, werd er ook niet meer de school bezocht?
Nee.
En dus,
45, ik weet niet wanneer het zo'n beetje gestopt is, maar dan die hongerwind en zo, nee, daar was geen gesprekken over.
Maar toen zat u al op de HBS,
nee,
in de oorlog?
Nee, het eerste jaar na de oorlog, wij waren de eerste lichting weer die we naar de middelbare school, toen was ik jaar 13.
Ja, dat bedacht ik me ook, ja.
Hoe was dat op de HBS, want ik kan me voorstellen dat dat toch een heel andere soort school is.
Ja. Maar het ging altijd prima. Mijn dochter is hier, toen was het HAVO inmiddels. En die directeur die er toen was, die was een natuurkundeleraar. Die zei, ga Bert, dus dat. Na al die jaren, dus nee, dat was echt de sfeer. Was toch toen.
Ja.
Maar streng. Er was, want als ik nu daar eens langs fiets, dan denk ik, goed, zie ik. Toen was ik ook zo jong, toen ik hier op school zat. Die al die jongeren hebben ineens een kabaal en zo. Ik denk, nou, dat was er bij ons toch niet bij. Nee, nou wel. De hele sfeer in de hele maatschappij was natuurlijk gedisciplineerder.
Ja.
En iemand die ouder was of zo, dat was u.
Ja.
En regen schreeuwen als je zei, jongens, man, de bus ook niet kapot gemaakt. Dan zei je, oude lul tegenwoordig, dat is gelijk, is dat klaar? Ik heb een paar keer meegemaakt, maar dat haalde je niet in je hoofd. Dat kwam gewoon niet bij je op, dat was nooit...
Nee. Die tijd van de oorlog, toen was u was eigenlijk een jonge jongen.
Ja, toen 1940, nou was ik 9 jaar denk ik.
9 jaar toen
daar
begon.
Daar weet ik nog wel wat van, ja.
En hoe heeft u dat ervaren?
Ja, het rare is, die ervaring die komt pas veel later.
Uh-huh.
Want dat is van zeer kort, ik ben... hadden we gekregen voor kerst en zo van mijn dochter. Zijn met een hele familie zijn we naar de Soldaat van Oranje geweest.
Ja.
Nou vond ik dat het toneelspel en zo vond ik vaak een beetje amateuristisch. Dat is misschien een beetje eigenwijs. Maar de omstandigheden die daar geschetst werden en die mensen die Duitse militairen, dat gesnauw en gegauw. Dat lijkt me niet aanstellerig, maar ik heb er s'nachts van wakker gelegen.
Mm-hmm.
Alles kwam weer bij me boven. Mijn vrouw had precies hetzelfde, hoewel die buiten de stad woonde, maar toch. En dan heeft dat toch. Dat was een jong ventje, maar dat toch zo'n indruk heeft gemaakt.
Mm-hmm. Ja.
Er was, ik moet altijd denken aan de coöperatie, dat was die bakkerij op de Korverstraat. Daar zat in de oorlogsjaren, daar zat er een Duitse bakkerij en dan bakte ze van dat Duitse kuch, dat was een beetje zuurig brood. Was dat. En er kwam dus een Duitse vrachtwagen en een paar militairen erop en waar ze dat overheen brachten, weet ik, naar al die depots van de militairen, werden daar broodjes gedaan en die werden boven uit die zolder gaan, 2 en 2 gegooid en er stond een om, die ving ze op. En toen was er een knul en ik weet nou niet meer hoe die heette, die woonde er ook in de Sint-Jorensteeg. En die stond er ook te kijken en op een gegeven moment was net als een keeper bij het voetbal, hij sprong op en hij ving die 2 broodjes uit de lucht en die ging er vandoor. Maar in het plantsoen werd geschoten en met handgranaten gegooid, ja, achter die knul aan. Ja, en later, ja, en later is daar, en dan hebben ze naar de achtergrond, met die moeder werd opgebracht, en gillend en schreeuwend werd hij door de SS'ers weggebracht naar ortscommandant toe, wat er mee gebeurd is, dat weet ik allemaal niet, maar dat, ja, dat was, ja. En dat denk je toch, ja, dat zit wel een beetje, en dan kwamen ze bij mijn vader, van in het begin, op die deur, en dan, vader, zo voort, en dat blijf je altijd bij, hè. En ja. beneden in dat zoeter, en dat hadden mijn vader en moeder toen verhuurd, en die woonden een paar mensen in dat. En dan had je zo'n wc met zo'n klein raampje. En mijn vader had zo'n zolder gemaakt in de werkplaats, oude fietsen en dat soort, maar dat had hij verder opgestapeld. Dus als er weer een razzia dreigde, dan ging die 2 kerels door dat wc-raampje, en dan zaten ze op dat zoldertje. Ja, en dat was. Ze waren waar de mennen waren. Ja, die waren in Duitsland, zeiden we dan altijd maar.
Ja, ja.
Ja. En dat zijn toch allemaal dingen die indruk maken. En het was toch allemaal een beetje angstig en spannend. En ja. Er was altijd spanning. En dat was zo raar. Dat op die avond, ja, dat werd zo goed nagespeeld. Dat ik er s'nachts van wakker. En toen kwam mijn vrouw ook. Die zegt, ik heb er ook vannacht van gedroomd.
Ja.
Dat zo'n indruk maakt dan.
Ja, ja, precies.
Ja, maar dat is niet niks natuurlijk.
Nee.
Hoe bent u, want u heeft een paar keer genoemd, de laatste oorlogsjaar eigenlijk was de hongerwinter.
Ja.
44, 45. Hoe is het u, of uw gezin, vader en moeder,
nou,
hoe is het hun vergaan toen?
Bij anderen vergeleken nog redelijk, maar ja, het was altijd scharrelen en rommelen. Ik bedoel, ook wel eens naar de gaarkeuken.
Ja.
Ik heb nog wel eens, ik eet er van graag, dus met een kool eten of zo voor je kool eten. Maar ja, dan maak je dat aan met een hand. Ja. Ik kook altijd hier, maar goed. Maar dan werd dat ik ook zo. En die lucht,
ja.
Dan is het altijd toch net, komt dat weer terug. Ja. Dat is heel raar.
Ja.
En waar dus, gingen jullie naar de gaarmarkt?
De gaarmarkt, waar die meisjes samen jessen zaten. Maar mijn vader die scharrelde ook al wat rond, want die had dan ook nog op een of andere manier. En hoe dat allemaal ging, weet ik niet hoor. Er waren bonnen voor van alles en nog wat. Dan had hij weer een paar fietsbanden. En dan ging hij erg bij Zoete Wouden. En dan kwam hij terug. Met eten, hij was altijd mijn linkje. Moest altijd wachten of hij terugkwam. Dat was ook altijd nog zo.
Ja.
En dan hebben we gehad. En zaten we s'avonds, hadden we groenten. En nou een stuk spek erbij. Bij een van de boer. Nou, dat was heel wat.
Ja.
En ik kwam erin. En dan zetten we de tafel tegen het raam. En dan was het maanlicht. Want er had geen licht. Dan zijn we licht vanavond. En zaten we,
Ja.
Ja, ik zeg nog eens een grap hier, als hier de maan schijnt, doe ik het licht uit, zeg licht vanavond.
Ja,
ja. Ja, maar dat is. Ja, dat zijn van die dingen die blijf ik er altijd bij.
Ja, zeker, zeker. U ging naar de HBS toe. Mm-hmm. U noemde net even de meisjes HBS. Waar u naartoe ging, was dat een jongens HBS?
Ja, dat is heel typisch. Er waren 2 of 3 meisjes hadden we in de later in de 4e klas zat er ook nog maar 1.
Oh.
Ja, er waren heel weinig meisjes. Maar die meisjes-HBS, dat was eigenlijk, was dat toen de tijd ontstaan als overbrugging, mensen die uit Indonesië kwamen. Die hadden leerachterstand en zo, die gingen dan naar aparte scholen, overal was dat. Maar ja, dat was de meisjes-HBS en 2 van die leraressen, die waren klant bij mijn vader. Dus die, en die meisjes-HBS, dat was voor ons het depot. Want als er een feestje was, moest je een Griek hebben om mee naar het bal te gaan. Dus moet je daar vandaan halen. Ja, dat was het.
In die tijd, toen u die leeftijd had van de HBS en dergelijke, heeft u toen, want u vertelde al in het begin een beetje, dat u nog bij de oprichting van KNG.
Ja, op leven daar in het wijkgebouw leven, daar waar nu die begrafenisondernemers zitten.
Ja, ja.
Leitom.
Ik weet niet hoe die heet.
Leitom.
Ja. Leitom, Bolland. Ja,
nee, nu is het Bolland hoor.
Bolland,
ja, maar
Bolland.
Het gebouwtje heette
Leitom. Oh, Leitom. Ja, dat.
Heeft u in die jaren, dus dan eigenlijk praat je over de tweede helft van de jaren 40. Dus na de oorlog.
Ja, ja.
Heeft u daar nog andere dingen gedaan? Sport, weet ik veel, lid van de club geweest? Of
ja, ik ben een tijd lid geweest van Leiden, voetbalvereniging Leiden. Ah. Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag. Hm. En dan, daar ben ik een tijd lid van geweest.
En waar was dat toen, dat veld?
Die voetbalde toen achter de Mors. Achter de Genezet staat en zo. Later hebben ze daar die hele Morsbuurt gebouwd. Maar daar waren voetbal. Nou is het eigenlijk weer. Nou is ja. Maar dat was achter de Genezet staat er zo wat je voetbalveld. En later ook in Oesgeest achter de andere kliniek. Daar had je ook
een Pomonaveld.
Ja, Pomonaveld. Ja,
ja, ja.
Ja, denk ik.
Ja.
De tijd heb ik daar. Daar ben ik eigenlijk geweest totdat ik bij de spoorwegen kwam. En toen was het afgelopen met mijn vrije weekenden, dus dat ging niet meer.
Nee. En u bent verder nog lid geweest van KNG?
Ja. Ik kan me herinneren dat we nog eens een concert hadden. Ik geloof in de Stadsgehoorzaal, als ik het wel heb. En dan, toen kon ik nog een beetje motorgen spelen. Ik zei, daar niet meer kunnen, als een drummer en zo. Ja, dat was. En dat was meester van Leeuwen. En die heeft mij toen ook naar die andere school laten gaan.
Ja.
Dat was een bekende figuur in Leiden, meester van Leeuwen.
En dat leerde je ook muziek spelen bij KNG dan?
Ja, zeker. Ja, dat leerde je. Ja, nog?
Ja.
Want die jongens hebben een strenge opleiding nu hoor.
Ja,
dat is militaire opleiding.
Ja, zo erg was het toen nog niet?
Nee. Nou, ik weet niet of dat erg is. Want ik ben 2,5 jaar in dienst geweest en dan 3 keer voor herhaling. En dat was toch nog in de tijd dat het toch wel vrij streng was sowieso. Net die 50 zo'n beetje. En ik was de laatste lichting die. Ik was de eerste lichting die niet meer in hoefde, dus daar heb ik net. Maar ja, dat was toch de discipline toch wel streng. Ja, tegenwoordig zijn het beroeps allemaal.
Ja.
En ik spreek wel eens een keer iemand te zeggen. Het is uiteindelijk voor een heleboel jongens soms goed zijn.
Ja. U geeft net aan van, want u heeft op de HBS gezeten.
Ja.
Dus, en u bent op een gegeven ogenblik in militaire dienst gekomen. Tussen de HBS en de militaire dienst. Zat daar nog wat tussen? Of?
Ja, want dat was zo, die militaire dienst, dat was nogal lang. En dat was toch een probleem. Want ze hoefden je nergens. En toen ben ik nog een tijdje heb ik bij Imanexo op kantoor gezeten. Ja. Hier, waar dat gebouw is. En ja, over een jaar of zo is. En toen moest ik in dienst.
Ja.
En het was niet zo prettig, en zagen wij lang misschien ook wel bij, maar ik had er geen aardigheid aan. Maar ja, ik moest wat.
Ja.
En toen ben ik lid van het CNV geworden en daar ben ik nog lid van, daar ben ik er 16 jaar lid van. Daar heb ik ook heel veel voor gedaan. Maar dat is van later hoor, ik heb veel aan de belasting gedaan voor de CNV,
voor manieren en zo.
Maar die,
Maar en bij Imanexco, dat was een soort administratief werk of zo?
Ja, dat was administratief werk. Maar ja, toen kwam ik uit dienst. En ja, wat nou? Ik wilde eigenlijk gaan vliegen. Ja. En toen was ik in dienst. En toen aanvaard naar de luchtmacht. Toen ben ik ook een week op Soesterberg geweest. Toen ben ik gekeurd. Toen was ik goed gekeurd. Toen zou ik een vliegopleiding beginnen. Het was een beetje, het was ja, 50 was net na de oorlog. Toen hadden we nog een beetje wilde mannen zaten er ook bij.
Ja.
Ja, zo jochie, vliegen, nou, dan zullen we eens kijken. Ja, en dan nam hij mee de lucht in en dan ging hij zo'n lucht. Ik wist op plaats helemaal niet waar de wereld zat. Hij zei, zo wel meemaken. En ik kwam weer beneden. Ik stapte uit, maar ik moest me vasthouden. Ze ging ondersteboven. Dus ik zeg heel brutaal, ik zeg, wanneer begint dat erger nou? Weet je wel, hij zegt, gluitjes los. Maar toen ben ik weer opgeroepen, ben ik opnieuw gekeurd. En toen ben ik afgekeurd voor mijn linkeroor. Dat was het andere trillingsgetal, toen kwamen die Ostimitius, die straaljagers. Ja, daar heb ik wel last van gehad hoor, dat dat niet doorging.
Ja.
En toen zei ze, ja, je bent wel geschikt voor de verkeersleiding, kom hier. Ik zei, nou hoef ik hier niks meer. Ja, dat zei een jongen van 19 jaar, zei je dat natuurlijk. Niet zo slim, maar. Hm. En toen, ja, toen wat nou? En toen ben ik, zo'n advertentie, ben met het academisch ziekenhuis gekomen. En toen heb ik daar een paar jaar gewerkt op de loonadministratie. Toen heb ik boekhouddiploma's nog gehaald en zo. Maar ja, ook dat, nee, dat zat me toch te veel opgesloten en ja, een beetje ambtenarij daar en ik kon er niet zo goed tegen. En toen op een gegeven moment, de eerste de beste advies, ik zeg, toen waren we aan de verkering, ik zeg, ik ga er weg. Ik zeg, dat is helemaal niks. En de eerste de beste advertentie die ergens in de krant stond, daar heb ik op gesolliciteerd. En daar was ook de keuring streng, want toen kwam ik bij de spoorwegen. En toen, ik weet niet hoe het nu is, want ik ben al 22 jaar met pensioen, maar toen, Het was er ook al streng hoor, voor de buitendienstkeuring en zo. Want er waren ze 10 en er werden een stuk of 4 aangenomen. Dus dat was, ja, dat was maar vrij van streng. Ja.
En wat deed u daar bij de spoorwegen?
Ja, dat is juist het leuke. Hè. Bij de spoorwegen heb ik van alles gedaan. Mm. En dat was het, ja, dat was het afwisselend. De ene keer zei je, gaat van, dan moet ik hier naar heen. Maar nee, ik heb... ik ben begonnen aan het loket, dat was zo, je kreeg de opleiding voor het stationsdienst aan het loket. En het was best wel gezellig, we zaten, en er waren er niet veel vrouwen, dat was al eenmaal zo. Er zaten allemaal jonge jongens uit, dat was al gevolgd. Maar ja, het was altijd onregelmatig natuurlijk.
Ja.
Het was altijd s'morgens om 16:45 de deur uit. Of s'middags om 16:45 de deur uit en er zat om 2:00 weer in, bij wijze van spreken. Ja.
En zat u dan hier, in Leiden?
In Leiden, op het station. Okay, ja. En toen na, nou, geloof ik van 2 jaar. 2,5 jaar, toen ben ik weer naar een cursus gegaan, dat was vrij intensief was dat. Ja, dat is wel een lullig van oude mannen die dat zeggen, maar de opleiding is tegenwoordig toch wat anders. Want tegenwoordig worden de trainingsleiders geworden op de advertentie en die komen dan bij ProRail. En als er daar moeilijkheden zijn, dan zeggen ze, ja, we kunnen niet rijden, dan zitten ze allemaal stil. Maar wij leerden improviseren en je leerde alles. Kijk, je kreeg opleiding over de baan, over hoe dat in elkaar zat, met de grind en de dwarsliggers en zo. En dan liep je 14 dagen met weg en werken mee, ja. En dan stond je het grind te scheppen. Ja, en dan, ja, zo deed je alles. En rangeren, en dat deed je allemaal. En nou, en dan werd peronopzichter. En dat was in die tijd, dan moet je nog de trein vertrekken, weet je, tegenwoordig de conducteur. En dan ging je naar de post als treiningsleider, als verkeersleider.
En dat allemaal in Leiden?
Nee, treiningsleider heb ik weer daar gezeten. Ja. Met de post in de Haan, met al die hendels, dat hele grote, die hele grote post. Dat vond ik heerlijk werk daar.
Ja.
En verkeersleider deed ik ook in de Haag CS. Ja, dat is... Maar in Leiden heb ik ook lang gezeten op de post als treiningsleider.
Ja.
Dat is, en dat was vrij afwisselend natuurlijk. Ik ben ook nog een tijdje en dan kwam er weer een van de baas naar mijn bed. Jij moet een vrachtgoedenkantoor. Hij zei, ik zet daar niks gezien in. Hij zei, ja, daar heb je ook niks mee te maken. Je gaat er gewoon naartoe. Ik heb je opleiding laten geven. Dus zei hij dan, daar ga je maar naartoe. Ja, en achteraf heet dat toch aardig gelitten. Was met douanezaken en zo.
Ja.
Daar zeg ik, je kan niet bij het spoor. Wat heb je gedaan? Ik heb van alles en nog wat gedaan.
Ja.
En toen was hij al getrouwd toen hij daar begon?
Ik weet niet of wat was. Ik ben er 55 geloof ik bij het spoor gegaan. 55, ik dacht het wel. Ik ben geloof ik in 56 getrouwd, maar dan moet ik even vragen.
Dat is gevaarlijk hoor.
Ja, dat had ik vroeger al, want als ik een formulier moest invullen, voor kinderbijstand of zo, dan moest ik naar huis bellen voor de geboortedatum van de kinderen.
Ja.
Maar heeft u uw vrouw in Leiden leren kennen?
Ja. Een vriend van mij, die jongens vroeg overleden, maar dat was een goede vriend van mij. En daar kwam ik ook thuis. En natuurlijk, we hadden zo'n heel clubje vrienden die verder thuis kwamen. En bij mijn ouders kon alles. En ik heb andere ouders, er kon niks. Hm. Dus ze zaten het meest en bij mijn vriend thuis zaten het meest. En toen deed hij. En dat mijn vriend, dat was een achterneef van haar. En die nicht die deed toen beleidings in de Marenkerk. En toen was dat, nou, toen wij erheen. En ik erheen. En toen zegt hij tegen mij, joh, ik heb een aardige nicht zitten. Ik zeg, nog eens tegen een aardige nicht zitten. En, nou, en zo op elkaar weg. En dat is, ik 60 jaar geleden, denk ik. Want ik ben van het... Ja, in mei ook 9, pas gehoord, toen ben ik 59 jaar getrouwd.
Ja.
Dat moet ik allemaal horen of nakijken. Ja, nou, in een jaar 5 verkeringen was natuurlijk van zijn huizenwaarde, die dus had lange verkeringen. Dus dat is een heel tijdje.
Ja. En die tijd woonde u nog steeds gewoon op de Jan van Houtkade bij uw ouders?
En toen getrouwd woonde ik ook op de Jan van Houtkade bij mijn ouders.
Oh, je bent gaan inwonen?
Beneden?
Ja. Daar woonde niemand. Maar dat moet ik zeggen, dat mijn ouders toch, dat besef je nu pas, dat je de helft van je huis afstaat.
Ja.
Die achterkamer hadden wij met dat balkon wat je had, dat moest hadden. Ja. En er was zo'n serretje achter. En er was toch een kamertje achter de keuken bij mijn moeder. En nou, daar hebben wij een keukentje neergezet. En daar hebben we enkele jaren, ik weet niet hoeveel jaren eigenlijk, ook, daar is mijn oudste dochter geboren. En toen... toen gingen op dat bovenhuis, daar woonden twee oude dames. En die een was pianolerares, dat kon je wel horen altijd hoor. En toen is de een overleden, toen zat die oudste dame, die zat alleen en dat was een beetje een probleem. En toen, ja, toen hebben we met iemand gepraat en toen zijn wij erin, bij die oude dame in gaan wonen.
Mm. Oké, okay, ja. Ja.
Ja, de praktijk was natuurlijk dat ze bij ons in woonden, ja. Maar daar gewoond. En toen na verloop van tijd, ja, toen met een van de vriendinnen van de, die ging een beetje moeilijk lopen doen en die had in onze spullen lopen rond.
Oh.
En toen zegt mevrouw Teller, en nou ga ik weg. En ik zei, ja, dat kan je nou wel vertellen, maar weet je al waarheen. Maar toen was ik lid geworden van de Protestant Christelijke Woningbouwvereniging. En die had in de Beethovenlaan die flats gezet.
Hm.
En Ik had nummer 3 geloof ik van leden, maar ik had nooit gereageerd omdat ik woonde goed op die Anvalka. En toen zegt hij, je hebt er nog recht op, er is er nog geen vrij. Dus in tijd van ja, nee, woonden we in de Beethovenlaan.
Okay.
En toen hebben we de hele tijd daar gewoond. Ja. Toen, maar ik zeg het, wij zijn van een hoop dingen, onze generatie, dat zullen we meer tegenkomen, een beetje tussen de wal en het schip geraakt. Want wij hadden... Toen vlak naar de oorlog, we hebben in de oorlog natuurlijk, als je jeugd was, alles weggegaan en zorgen en ja. En daarna was het toch armoedig, want het, als je nou voorstelt wordt, dan is het net als die... Ja, ik had net een probleem. Ja, ik had net een probleem.
Zo.
Wanneer was het nou dat ik jou ontmoet heb bij tante Rie?
13 mei 1961.
Dat kan toch niet?
Echt,
bij dat 61? Ja. Oh, jij weet het niet meer. Het is niet belangrijk voor jou. Het moet die 50 jaar geweest zijn.
51.
Oh, 51.
Sorry.
Zo, ja, dus het was niet zo belangrijk voor jou. Dus,
Hij wist het ook niet precies meer, hoor.
Nog niet. Wij waren 22 jaar getrouwd.
Hm.
En toen kreeg ik een bloemetje.
Thuisgestuurd.
Thuisgestuurd en ik stond op. Hartelijk dank voor 21 jaar prima verzorging. Toen kwam die thuis, toen zeg ik hartelijk dank voor de bloemen. Welk jaar heb ik niet
voor goed voor de zorg, ja.
Daar ben ik nooit meer ingetapt om zulke dingen erop te zetten, want dat was fout.
Ja, het is zo onnodig dan. Om zoiets te doen. En het mooie was dat dit jaar daarvoor was dit vergeten. En dan kreeg ik natuurlijk commentaar op.
Ja.
En toen zei hij tegen mijn dochter, help me onthouden. Nou, dat had ze gedaan. Alleen ja.
Ja, een aantal jaren.
Wilt u nog thee of wilt u koffie?
Ik wil nog een kopje thee.
Ik hoop het.
Ja, echt.
Ja, oké.
U vertelde over dat u dus inwoonde bij uw ouders, maar woonde uw zus toen ook nog?
Ja, die woonde er ook. Ja, die is pas later getrouwd, toen waren wij al weg. Ja, die woonde ook. Ja, dus het was vrij vol allemaal.
Ja, precies.
Daarom zeg ik, toen besefte je dat niet zo erg. Hè?
Nee.
Maar nou je zelf ouder bent, ja, nou zou je niet meer om te denken, maar...
No.
Zo, en je kinderen ben je gewoon een stuk van je huis afstaan, dat is toch wel wat.
Ja, zeker.
Ja,
maar dat was normaal. Kijk, en toen, ik zei net, wij zijn een beetje in het slop geraakt. Want toen na de oorlog, toen was het, waar de salaris waren bar laag, want niemand verdiende veel. Ik weet wel, de eerste salaris waar ik me thuis kwam, was €250, dat was van de hele maand. Dan kan ik hier nauwelijks een week voor wonen, bij wijze van spreken. Maar ja, dat ging zo. En toen woonden wij op de Beethovenlaan en die huizen gingen toen 19 gulden zoveel. Mijn schoonmoeder die was er, die, hoe moet je dat nou betalen, want dat geld, dat was toen veel geld. En toen woonden we een poosje en toen kwamen huizen in de Merenwijk, er werden die koophuizen gebouwd, die duinen en die dalen. En ja, en toen zaten we mee, want ja, je hebt het spoor nog wel eens overgeplaatst, dat is mij nou toevallig niet gebeurd, maar dat gebeurde wel. Ze hadden mensen die zaten er zo'n jaar hier weer weg. Dus ja, moet dat nou wel of niet? Nou, toen ben ik daar eens achteraan gegaan en die huizen waren niet zo duur. Maar tegenwoordig, ja, nou is het een beetje anders geworden, maar het was altijd zo. Ik kocht een huis en die hypotheek, dan zei ze, je kan toch €10.000 bijlenen, ik kan je keuken laten zetten en de badkamer, ja. Maar dat was er niet bij, je moest 10% moest je zelf hebben.
Ja.
Dus daar begon de moeilijkheid al. En toen kon je bij het spoor, kon je 10.000 of weet ik wat lenen. En dan betaalde je geen rente. Maar je moest wel iedere maand 100 euro betalen. Ja. 100 gulden betalen. Dus ja, ja, stom was je te bang. Hadden we natuurlijk wel moeten doen. Maar dus zo doen we wat dat betreft toch, weet je.
Ja.
En dan rij je auto. Maar dat is pas van veel later. Dat was er allemaal niet bij.
Nee.
Tegenwoordig, ja, jongelui gaan trouwen of niet, die gaan ergens wonen en dan moeten ze alles voor elkaar hebben en een auto erbij en zo.
Ja.
Maar daar kijk je ogen wel eens uit voordat ja, dan denk je, ja, dat heb je toch wel een beetje
ja. Ja.
Gemist. Ja, ja, gemist. Je mist het natuurlijk niet, want niemand had dat in feite. Maar, ja. Nee.
Maar goed, u bent uw oudste, hè? Dus dat is uw dochter, die is geboren op de Jan van Houtkade. Hè? En toen bent u dus naar die Beethoven aangegaan, naar dat flat. En daar heeft u een poos gewoond, op die Beethovenlaan.
Ja, even informeren. Hoe lang hebben wij op de Beethovenlaan gewoond, Nel? 8,5 jaar. Ja, ik wist dat wel, 8,5 jaar.
Ja. Ja, ja. En heeft u daar nog, u heeft nog meer kinderen gekregen?
Ja, 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 ja. We hebben nog een zoon en een dochter.
Ja.
En mijn oudste dochter die is later getrouwd en gescheiden en die woont alleen, die woont in de binnenstad, die woont in de Pelgrimspoort, weet
ja.
u die?
Hm?
Ja, die woont daar. Daar woont ze heel leuk, dat club gaat goed met elkaar om, dat is daar net.
Ja, dat is belangrijk. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja. En die andere kinderen zijn geboren op de Beethovenlaan?
Even denken hoor, even denken. Nee, mijn zoon is geboren nog op de Jan van Houtkade.
Ook nog, ja, ja, ja.
Ja, ja, want die oude dame die was gek op dat jongen, en ja, in de box en zo, die moest het bij, die was zelf nooit getrouwd geweest, geen kennis had, die was er helemaal gek van.
Ja,
ja, die is, maar die woont in Amsterdam, dat is, en mijn jongste dochter, die durfde haar niet te zeggen, maar die is al dik in de 50, daar krijg je er ook benauwd van als je het zegt alleen al, maar die woont in Waddinxveen, en ik heb twee jongens en een meisje. En de oudste die heeft een eigen kantoor met douanezaken. Ik weet het niet, maar die is al 30. Die is de oudste klein van 30 is, dan krijg je toch een beetje benauwd. En mijn tweede kleinzoon, die is 25 is geworden, die is leraar is aardrijkskunde op de middelbare school. En mijn kleindochter, die is 25 geloof ik. Nou, dat moet ik allemaal uit het archief halen. Maar die heeft de HBO gedaan en die is nu zit bij jeugdzorg in Haarlem.
Mm.
En die doet een radio, heeft hem wel naar de zin, doet al rechtszaken, doet ze tenminste.
Ja.
Tegenwoordig zijn die jongens en zo, schijnzaardig.
Ja. Toen u op de Beethovenlaan woonde, toen zat u eigenlijk daar midden in een wijk die helemaal gebouwd werd. Hè?
Ja.
Toen wij in die Beethovenlaan woonden, toen keken wij totdat dat molentje langs waar nu de A4 is, laten we zeggen. Het was één vlakte.
Ja.
Toen is Haagwijk gebouwd en dat is in de tijd dat ik vaak bij mijn moeder sliep.
Ja.
Want dan had ik nachtdienst en dan kwam ik morgens thuis, er is morgens de heimachine aan. Dan, ja, dat
oh,
ik,
ja.
Ja, ja, dan sliep ik bij mijn moeder. Ja. Ja. Want dat waren 7 nachten altijd. 7 nachten, 7 vroeg, 7 laat, dat 7 dienst.
Ja.
En we hadden maar één weekend vrij de maand. Want ik had 2 van de 3 zondagen dienst, dus het kwam neer op één vrije weekend in de maand.
Ja.
Gingen jullie naar de kerk eigenlijk?
Ja.
Ja.
Ja,
welke kerk gingen jullie nog?
Wij gingen, toen we het Jan van Houtkade wonen, gingen we het Pieterskerk en Hooglandskerk. En in Zuidwest gingen we naar de Begijnerskerk.
Oh ja, natuurlijk.
Ja. Ja.
En nu hier. Horen bij de Vredeskerk, maar nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar dat zal toch niet zwerven. Maar komt ook wel veel in het Zuidwest. Het raar is dat wij de meeste mensen kennen.
Ja. Ja, maar die kerk die is er nog. Dus
ja,
neemt u er wat bij?
Ja, ja, dank u wel.
Ik zou een bloemetje laten bezorgen, dat wordt een goede zorg hoor.
Ja.
In de tijd dat u dus die kinderen kreeg, toen heeft uw vrouw waarschijnlijk voor de kinderen gezorgd.
Ja.
Ja.
Mijn vrouw is ook gaan werken. Maar dat was toen niet zo usance. Er waren geen kinderen. Ja. Maar op een gegeven moment toen woonden we hier, hierboven, dat huis hierboven.
Ja.
Toen waren we mensen hier. En,
dat was toen, na
de Beethoven.
Ja,
ja. Ja, ja. En toen, ik weet niet, mijn auto was ook klein, die ging naar school ook, een jaar 6, 7. Hm. En toen kwam ik hier thuis. Toen zei ze, nou, ik ga ook het werk, ik heb een baan. Ik zei, oh ja, dat was helemaal geen kans. Ik zei, en waar mag dat wel zijn? Toen ging ze werken, eerst in de huishouding bij MAK.
Ja,
dat is een duurzaam. En toen later, ja, toen is ze daar zo langzamerhand is ze aan de verkoop gekomen. Maar ik zeg wel, daar ben ik niet beter van geworden. Want ze hadden allemaal dure kleding. En ik kreeg ze een korting. Maar dat kocht je bij CNA 3 jurken voor. De ene jurk daar met korting. Ja, dat gaf niet. Maar,
nee.
En dat is toch een hele tijdje geweest. En toen ging MAK weg. Ja, en toen heeft ze 13 jaar bij lampen in de winkel gestaan, de lampen die kleding zijn. En toen, ja, toen is ze met een soort pensioen, toen werden die zaken weg en zo. En toen hebben we het pensioen afgekocht en dat was net zo'n beetje in de vuil dat we naar de, gingen we naar de, ik geloof dat toen we naar de, nee, waar gingen we toen heen? Ik weet niet, dat hebben we gebruikt om een boel een beetje op te knappen.
En MAK was? Op de Breestraat.
Op de Breestraat, ja. De hoek van de steeg.
Ja.
Ja, dat was een chique zaak. Ik hoorde wel eens, er kwamen allemaal die uit de plassen, de ambassade personeel. Mm-hmm. Ja, dat was. Ja.
Kinderen die zijn ook naar school gegaan, uiteraard.
Ja.
Dat u heeft kinderen eigenlijk natuurlijk naar de scholen gestuurd. Neem ik aan.
Een beetje wel. Zo. Ja. Je kan niet zeggen, je moet daarheen. Dat, dat werkt natuurlijk niet. Maar nee. Nou, mijn jongste dochter, laten we daarmee beginnen. Dus naar de MAVO. En die komt op die school. Die woonde hier. Het was in Leiderdorp op school. En dat was die sfeer op die school, dat was voor haar niks. En ze kreeg allerlei moeilijkheden. Dat ging niet. Die is er vanaf gegaan en die had zijn baantje bij een juwelier op de Haarlemmerstraat, op de hoek van de Korte Maren, laten we zeggen, Stille Maren.
Kamphout.
Deze tijd, en dat was op kinderen, dat was in de winkel ook. En ze had er goed naar de zin, maar toen was ze ook naar de streekschool, was dat toen. En daar zijn een leraar, ja, maar je hoort hier niet. Ja, waarom ga je de MAVO dan niet doen? Nou, dit en dat. En dat. Toen zegt mijn vrouw op een gegeven moment. U zegt mijn vrouw even, ja. Zullen we het samen doen?
We doen hem even uit hier.
En we waren gebleven bij uw dochter. Die zat op de streekschool en daar zijn
naar
de MAVO gaan.
Ja, en toen zegt mijn vrouw, zullen we dat samen doen? God zegt ze ook wat. Toen zijn ze samen erheen gegaan. En toen komt die directeur van die streekschool. Ik zeg, ja, maar hoe lang vindt u van school? Ja, 30, zoveel jaar, weet ik wel. Ja. Dus je moet eerst een opstapcursus doen. Hij zegt, nee, daar hebben we geen tijd voor, want ik moet dat bij haar doen. Nou, zegt hij, dan zal ik je wel inschrijven. En ze hebben samen de MAVO gedaan en gehaald.
Wat gaaf.
En mijn vrouw, dat was zo'n 6 vakken, die had 3 achters en 3 negens.
Zo.
En daar heb ik een beetje een grapje mee uitgehaald, want dat was de diploma-uitreiking. En die directeur van die streekschool. Die had vroeger bij mij op de HWS op school gezeten. Ik zei, wil jij even? Hij zei, jouw vrouw, die had een geweldige aan de oudste van de school, jongen. Ik zei, nou, dan moet je straks op het podium komen, moet je me even vertellen. Dus dat werd gedaan. En ze zei, vreselijk, van stap je zo'n kop. Dus ja, dat is...
Ja,
we hebben samen de MAVO gehaald. En toen is ze later bij de spoorwegen gekomen. Dus ze ging gegaan als omroepster. Maar nu op ze een vooraanstaande baan. De streek Utrecht, ja, dat is. En haar man, die heeft zo'nzelfde soort baan. Die hebben elkaar ontmoet. Hij was treinleider en zij was omroepster.
Ja.
En mijn oudste dochter zit ook bij de spoorwegen. Die zit nu in de Centrale Ondernemingsraad. Die is later, toen ze gescheiden is, toen zocht ze toch weer een beetje wat anders. En toen is ze gaan studeren. Die heeft geschiedenis gestudeerd en die is ook gepromoveerd. Is dokter anders. Maar ja, ik bedoel, ja, ik ga nog eens met hem mee naar allerlei lezingen. Dus ze heeft een beetje ingang overal. En ik interesseer me er ook al voor. En dan ga ik nog eens met hem mee. Maar, nou, en mijn zoon, die was op de HAVO. En dan zei ze tegen mij, ja. Hij kan toch goed leren. Het is jammer dat die jongen zoveel ziek is. Ik zeg, zoveel ziek is. Weken was hij zoeken, ja, dat is waar. Dan ging hij van huis en s'avonds was hij op tijd, 's middags was hij op tijd terug. Dat is heel glazig geweest. En ja, nou ja, die plaats is die toch, ja, nou. Ik zei, ja, het kan me niks schelen als je van school gaat, dat moet je allemaal zelf weten. Ik zei, maar niet hier bij huis hangen, je gaat iets doen. Nou, die had je bij een fotograaf gewerkt en zo, maar toen op plaats, toen is die, ging naar de Sociale Academie. En ik zei, ja, ik wil wel wat bijdragen, ik zei, maar het is geen duiventil hier, hoor. Nou, en die heeft de Sociale Academie gedaan, die werd maatschappelijk werk. Toen werd die directeur van de slachtofferhulp hier in Leiden. En later nog landelijk is hij geweest. En toen is hij gaan studeren, toen is hij meester in de rechten geworden. Ja, en toen had hij een eigen zaak, daar verhuurde hij een uitzendbureau voor hoger personeel en zo. Ja, daar werd ontzettend veel verdiend. Ja. En nu is hij, hij woonde met een vriend samen. En nu is hij in Amsterdam directeur van de nieuwe ziekenhuisverzekering, K-Care heet dat. Is hij nou directeur van, heb ik ze opgericht in Amsterdam. Ja, ja die, ach. Ze...
Het was zijn tijd nog niet, zo vroeg, naar school gaan.
Nee, zeker niet.
Hij heeft het ingehaald.
Nee. Zijn we allemaal wel goed terechtgekomen.
Ja. Ja, zeker. Ja.
Even kijken, wat... U was met het gezin op een gegeven ogenblik, u had de kinderen. U zat een beetje natuurlijk met die onregelmatige diensten.
Ja, ik moet je zeggen, ik heb er nooit mee gezeten, mevrouw. Nee, ook niet, maar want het was voor mijn vrouw natuurlijk ook. Want het was een plaats, toen woonde in de Beethoven. Mijn oudste dochter werkte toen bij de spoorwegen. Die zat op het informatiebureau, die had onregelmatige diensten. Toen ging mijn jongste dochter, die had ook onregelmatige. En mijn zoon, die ging vakantiewerk doen. Dus het was bij ons net een Chinese restaurant, dus tot de hele dag eten, want als de een thuis kwam, ging de ander weg. Ja, dat heeft ze altijd opgevangen, ja. Dat wil ik eerlijk zeggen.
Maar gingen jullie vroeger als gezin ook nog met vakantie, met kinderen?
Ja, want ik had als je een jaar bij, nou is dat allemaal anders hoor, met belasting en toestanden en zo, ik heb nou maar toen hadden we vrij vervoer in Nederland, maar ook in het buitenland. En sommige landen hadden een restrictie één keer per jaar of twee keer per jaar of zoiets. Ja, want mijn jongste dochter was zo'n 3-4 jaar. Ik zei, mee, ging me naar Venetië met het hele spul. Al nog geen geld om het hele gezin een couchette te nemen. Maar dan schoof ik die banken tegen elkaar. Dan zei die conducteur, ik heb de sleutel van de slot. Dat wist die jongens, had er vrij voor gezien. En dan kreeg ik de kleinste die lag in het bagage net. En, ja hoor, oh god, we zijn overal geweest. Ja, zeker. Kijk, Duitsland, ja, we gingen veel op reis.
Ja, dat is wel, voor die tijd althans, was dat wel bijzonder om toch met het gezin naar het buitenland te gaan.
Ja, dat was helemaal, toen ik was een jaar bij het spoor, dan kreeg je vrij vervoer. Ja. En dat was in 56. En ja, 56 of zoiets. En er ging haast nog niemand en toen gingen wij naar Londen. Ja. Oh. En toen we s'avonds op station zeiden, ga naar Londen, Bert? Ja, nou, dat vond iedereen al helemaal, dan gingen we naar Londen. En ik ging zomaar op Bolle Voyager op die boot. En toen hadden we ook geen hut. In het restaurant sliepen we en dan gingen we s'morgens waren we in Londen en dan liepen we daar rond. En dan moest je zoeken om wat te eten te vinden. Want die lui liepen met zijn bolhoed op, stonden ze bij de bus in de rij.
Ja.
Dat was Londen nog. En er was weinig restaurants tegenwoordig. Geen Chinezen en alles natuurlijk. Maar ja, goed, hebben we daar rondgezout. En s'avonds gingen we weer terug naar Hennessy met de boot terug. En lagen we weer op die boot te slapen. Ja.
Ja.
En later hebben die meisjes dat nagedaan, want vrouwen die mochten niet, als ze getrouwd waren, niet blijven, die werden onmiddellijk eruit gezet.
Bij de NS?
Ja,
ook.
Dat is bij het Rijk ook zo.
Ja, ja, dat weet ik. Als je onderwijzeres was, dan kon je ook gaan.
Maar ja, dat deden die meisjes. Nou, als ze binnen 7 jaar wegging, kregen ze de pensioengeld terug. Dus wel een aantal van die meisjes die waren logotisten. En dan namen ze de vrij voer, dan gingen ze naar Londen, nacht heen, nacht terug. Dan kochten ze tassen vol serviezen daar, die kostte toen maar een happenkrats. Ja, dat is echt waar. Nou, dan was ze 7 jaar om en dan ging ze weg, ja.
Ja. Ja. Toen u heeft een poosje op de Beethovenlaan gewoond, u bent hier naartoe gekomen.
Hier hebben we 3,5 jaar gewoond.
Castellum een half jaar.
3,5 jaar.
3,5 jaar gewoond.
Toen ik...
Kinderen, gingen die ook naar sport of andere dingen toe? Of...
Ja, dat heeft mijn zoon net op gedaan, dat weet ik. Nou, dat was een sportman. Ze zijn wel allemaal bij de watervrienden, hebben ze al zwemmen geleerd, dat wel. En ja, die oudste dochter, ja, die was op korfbal.
Daneide.
Daneide. Ja. En de jongste dochter, die heeft bij verschillende groepen allemaal met de 3 oktober met de tap toe bijgelopen. Ja, want die was op gym en dan was ze een tijd bij, hoe heette nou die band? Dat loopt nou nog mee.
FBL.
Juist.
Dank u.
FBL. FBL bent, ja, dat was zij daar, fluitist was ze daar, ja, dus hebben we altijd wel.
Ja.
Maar dat is misschien een beetje erfelijk belast, want ik ben ook altijd veel in allerlei dingen bezig geweest.
Ja, ja, precies, ja.
Ik was bij het spoor, was ik al ook de toneelvereniging. Dat moest ook geïmproviseerd worden, omdat ik allemaal regelmatige dienst had.
Ja.
En ja, dat is, en ik ben veel voor het CNV gedaan. Ik ben, toen had ik nog plaatselijke voorzitter en dan ging over de taxichauffeurs en buschauffeurs, daar hoorde alles bij. En we hadden hier in Leiden ook een personeelsvereniging. We hadden in Leiden nog veel personeel, daar had je al die seinhuizen nog en we hadden veel personeel. En daar was ik altijd aan Sint-Nicolaas, toen was het Sint-Nicolaasfeest voor de kinderen en s'avonds voor de volwassenen, ons groot feest.
Waar werd dat dan gevierd?
We hebben verschillende keer op de Haagweg gezeten tegenover die kerk. Daar had je zo'n kerkelijk centrum was dat.
Oh ja, beneden.
Ja, ik weet niet hoe het heet.
Leonardus.
Ja, daar hebben we verschillende keren gehad. En we hebben ook wel jaren gehad dat we gingen met een van de knapen, die had een Volkswagen. En dan kopen we achterin, gingen we bij de mensen op bezoek. Ja, dat was altijd een hele. Maar ja, ik ben daar ook, daar vandaan ben ik ook op school terechtgekomen. Gevolgens dat ik 25 jaar op dezelfde school als Nicolaas ben
geweest. Ja, wat leuk. Welke school was dat?
Dat was in Zuidwest. En dat was, ja, ik geloof niet dat het een school is in de, hoe heet dat daar nou? Apollo-laan.
Ja. De Montessori school.
Ja, ik weet nou school Montessori school, maar ja, ik weet het bij jou in ieder geval.
Ja. Ja. U zegt, u was lid van het CNV, u was heel actief voor het CNV.
Ja, ik ben...
Bent u daar zo bijgekomen?
Ja, ik weet niet eigenlijk, geloof ik meer van hoorde zeggen, denk ik.
Ja, ja.
Dat weet ik eigenlijk niet precies meer.
Nee.
Maar ja, ik ben zelfs nog eens, ik ben al gesprekken gehad, ze hadden toen eens gevraagd of ik daar bezoldigd bestuurder wou worden. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Want dat waren zoveel van huis, ik denk, dat moet ik niet doen met die ongezien.
Maar dan heb je een heel groot district of zo?
Ja, landelijk of zo.
Ja,
het landelijk bestuur. En dat hij denkt, dat moet ik niet doen.
Ja.
En dus ja, en sowieso rol je van het een in het ander natuurlijk. Want ik heb ook, een paar jaar geleden heb ik ook zo'n lintje gekregen. En toen ging ik denk, toen hoorde ik al die kerels en die hadden allemaal, ik denk, wat hebben die het altijd druk gehad? En dan kwam ik aan de beurt en dan ging die levering alles opnoemen wat ik al gedaan en deed. Ik denk, post. Het zweet brak me uit zo druk als ik het heb.
Ja,
dat zei ik dan niet.
Ja, ja. Sta je niet bestil eigenlijk als je doet?
Sta je niet bestil. Want de Hooglandse kerk natuurlijk, daar zit ik al vanaf dat ik met FUT gegaan. Want ik ben 60 jaar, ben ik met FUT gegaan.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen, we konden toen, was het 1 of 2 jaar was het, konden mensen van 60 jaar weg. De jongeren moesten werk hebben, maar ja, dat liep een beetje mis natuurlijk. Maar goed, ik ben oktoberjarig. Mijn vrouw zei, ga je 1 november weg? Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik ga 1 februari weg. Ik zei, wat is dat dan voor flauwekul? Ik zei, nou, zou ik je precies vertellen. Als je met pensioen gaat, of met FUT, dan hiel je van het vrij vervoer hier nog de volledige verstrekking om het jaar af te maken. Ik zeg, kijk, als ik in november weg ga, ik nog 2 maanden, kun je dat allemaal niet afreizen.
Ga je nog een jaar.
Ja.
Ja. Ja.
En zo, ja, en toen hebben we ook nog veel gereisd.
Ja. Uw familie, woonden die ook allemaal hier nog in de buurt?
Ja, eigenlijk wel.
Ook in die tijd allemaal in de buurt?
Nou ja, ik heb niet veel familie. Nee. Ik heb alleen de zware. Mijn vrouw die had 6 kinderen. Er is er 1 van verdronken. Toen die 18 jaar was, die foto staat er van die jongen.
Ja.
En... toen waren we op vakantie, toen waren we in het Beierse Woud. Toen hebben we s'avonds opgebeld, dat was nog niet zo prettig. Maar goed, mijn vrouw komt uit Voorhout.
Ja.
Oh.
En ik zeg altijd, ik heb tussen de narcissen van aangeraapt. Mijn schoonvader had een bollenbedrijf.
Ja.
En hier staat dat, is een bloemenman. Terwijl het zaterdag neem ik altijd een bloemetje mee. En als ik dan zo'n beetje laat ben en zeg, ik heb de narcissen voor je bewaard, hoor, dan heb ik altijd narcissen bij
wat anders. Ja, ja, ja.
Maar ja, dan, en mijn zwager heeft het bedrijf overgenomen. En die is daar ook gepensioneerd. Die woont in Voorhouten. Dan heb ik een schoonzus, die woont in Wassenaar. Eén in Koudekerk. En één woont er in Heerhugowaard. Dus dat is wat verder. Dat is allemaal een beetje in de buurt.
Je hebt wel gewoon overal contact mee met al die mensen.
Ja hoor, ja.
U gaf ook al aan van ja, u deed het CNV. Heeft u in die tijd dat u werkte bij het spoor, heeft u ook nog toen nog vrijwilligerswerk gedaan? Later bent u bij de Hooglandse Kerk,
ja,
toen gestopt was.
Ja.
Maar voor die tijd, toen u nog werkte, heeft u daar ook nog vrijwilligerswerk gedaan?
Ja, of? Maar dat was niet zoveel, want ik kon niet zoveel. Je kon je nergens aan verbinden.
Nee,
dat was ik deed u voor het CNV en dan kreeg je voor bepaalde activiteiten kreeg je vrije dagen. Dus dat kon wel.
Ja.
Maar dus als de CEO overleg was en van andere zaken, ja, dan kon ik wel.
En hoe vond de spoorwegen eigenlijk dat u zo actief was in de CNV?
Ach, nee, dat niet. Want ik ben een tijd in het plaatselijk overleg geweest, een soort plaatselijk ondernemingsraad, laten we zeggen, van de verschillende stations. En nee, ik ben een tijd secretaris van geweest, nee. We hadden wel een regionchef, ja, dat was nou niet mijn vriend. Maar het was niemand zijn vriend, heb ik later wel ontdekt. Die vond dat wel eens een beetje raar. Maar dat, dan nam ik een halve dag, kon ik zo krijgen, dan ging ik alles eens erbij zitten werken.
Ja.
Hij zegt, hallo, je andere werk maar niet verwaarloosd.
Ja.
Ik zeg, zodra het zover is, dan hoor ik het wel van je.
Ja.
Maar dat, ja, die vond dat een beetje, die was er niet zo erg mee eens, omdat ik het vaak niet met hem eens was.
Ja. Had u vroeger thuis, misschien al bij uw ouders, maar werd daar gelezen? Boeken, krant?
Nee, niet zoveel.
Nee?
Nee, niet zoveel. Mijn vader, ja, toen was 12 jaar van school in het werk. Ja. En mijn moeder had dat ook niet zoveel.
Nee.
Mijn moeder werkte bij Krans.
Mijn
opa, van mijn moeder, mijn vader van mijn moeder, die woonde in het bos van Krans.
Oh ja.
En mijn opa was daar chauffeur, huisknecht.
Okay, yeah.
En mijn oma, ja, dat was zijn tweede vrouw, die de eerste oma heeft nooit gekend. Maar mijn oma die had zijn eigenaardige gewoonte, die had voorkeuren. En dan had ik een neefjes en nichtjes van die kant. En nou ja, die werden gedoogd.
Oh.
Maar ik was favoriet van oma.
Oh ja.
En als kleine jongen werd dat ruim uitgebuit, dus ik was daar zeer veel.
Ja.
En ik ging met opa en zei, ja, met pa, nou, waar met die koets? Ja, dan moet nou, mevrouw Krans, die werd vroeger met de koets opgehaald. Ja. S'morgens om 7 uur naar de kerk. En dan gingen we met de koets en later met de auto, ja. En s'morgens werd de klok daar opgewonden. Ik ook met opa een klokkentorentje in het kasteel. Ja, ik wist er over de weg.
Ja. Nou wordt onze minister eruit.
Ja, in een van de beneden.
Ja. Ja.
Woonden uw grootouders in dat huisje wat vooraan staat?
Nee, daar woonde ook iemand, was van de tuin. Nee, helemaal
aan de andere kant.
Daar is een koetshuis naast, met paarden en zo.
Ja.
Bent u zelf op een gegeven moment, toen u zelfstandig ging wonen, wel de krant?
Ja, moet je luisteren, van school af las je al boeken en zo. Ja, je ziet het, we hebben toch wat een en ander staan.
Ja.
Boeken en muziek, kijk eens.
Ja.
Overal daar staat ook wel.
Ja.
Ik kan ook wel een week muziek draaien achter elkaar.
Ja.
Ja, dat zijn dingen. Ja, dat is ook wel veel. En ik heb in mijn kamer heb ik een hele plank, twee planken. Dat is allemaal Leiden.
Ja.
Ik heb kort geleden heb ik een hele, waarschijnlijk nog een stel boekenbonnen en die steek je altijd in je zak. En dan op een gegeven moment zie je wat.
Ja.
Oh, leuk, ja.
En dat is
het ontstaan van Leiden, ja.
Ja, dat lees je achter elkaar door. Dan lees je af en toe een stukje.
Ja. Ja.
Leuk.
Dus dat soort dingen lees ik veel.
Ja.
Ik ben ook veel met mijn dochter ook mee geweest, maar ook alleen naar de HOVO. Over onderwijs voor ouderen.
Ja.
Ontzettend veel colleges gevolgd.
Ja.
Geschiedenisgebied en zo.
Ja, ja.
Ik ben er pas weer geweest, was een openbare college over Leiden.
Ja.
Ja, dan werd ik net de laatste keer, ging net de telefoon, was mijn Engelse vriend. Ja, dan is het klaar. Dan ben ik helemaal niet geweest, want ik kon niet meer weg.
Nee.
Maar dat soort dingen, dat gebeurt heel. En mijn vrouw is ook
Zijn jullie ook lid van Oud-Leiden?
Nou, daar ben ik nou geen lid van. Ik was door het gilde daar automatisch lid van, maar ik ben nou niet meer bij het gilde.
Nee, nee, okay. Wanneer kwam de televisie bij u in huis?
Nou, dat is geweest in de Beethovenlaan heb ik een toestelletje overgenomen toe van een, dat is in de 60e jaren toch wel geweest, de 60e jaren, was dus zo'n klein dingetje met een pijp erachter, Ik had het, wij hebben dat altijd gedaan, en dat was op de Jan Foutka, de distributieradio.
Ja,
nou heb jij hetzelfde met die kabel, draai naar de andere zender.
U vertelde ook al in het begin dat u veel gefotografeerd heeft.
Ja.
Dat bent u altijd blijven doen?
Nee.
Nee?
Ik heb veel gefotografeerd, ik heb zelfs nog prijzen gehaald, ik heb op tentoonstelling gestaan, ik ben de Leidse Amateurfotograafvereniging, daar ben ik lang lid van geweest.
Ja.
Want ik moet zo zeggen, ik ben bij het spoor, was ik een beetje uit de vaste onregelmatigheid, laten we zeggen. Ik was al veel s'nachts op de weg, maar echt rooster had ik niet. Ik ben de laatste 12 jaar ben ik nu al lang een groepchef geweest, daar ging ik over een aantal stations. En dan stond er op het rooster, had ik dienst naar omstandigheden. En die omstandigheden die waren altijd wel dat je er langer was of onregelmatig. Maar goed. Maar ik kon zelf wel het een en ander regelen. En daardoor kon ik toen wel zelf lid van worden ook. En dan fotografeerde ik ontzettend veel.
En wat fotografeerde u dan?
Nou ja, van natuurfoto's, maar ook van de stad. En we hadden die fotovereniging, was er wel een opdracht.
Ja.
De oude deuren, weet je, over de stad en zo. Ja, dan had ik heb een hoop dia's weer weggegooid, want ik heb een heleboel dia's en die probeer ik. Ik heb daar de vakantie eruit gelicht. En die moet een keer op een schijfje komen, maar dan moet mijn dochter, die had zijn apparaat, maar die moet me even helpen hoe ik dat moet doen, als ik het helemaal weet. Maar dat wil ik nog een keer doen, maar ik heb honderden foto's, mevrouw, op album staan, ik weet niet hoeveel.
Ja.
Die plakten ze altijd in, ik maakte ze.
Maar niks weggooien toch?
Nee, maar wel dia's heb ik ook weggegooid.
Ja, maar van de stad, die moet je gewoon naar
de Die dia's van de stad niet,
Maar op een gegeven moment bent u ermee gestopt?
Ja, nou zou ik je vertellen, ik heb natuurlijk om 3 toestellen liggen, maar alles digitaal. En ik heb altijd een donkere kamer gehad, zwart-wit, ik deed alles zelf.
Zelf ontwikkeld?
Ja, ik deed alles zelf. Ja. En ik heb van die grote gemaakt, ik op de grond.
Ja?
Het was een hele installatie en dat met een spons schiet en zo natuurlijk ook. Ja, dat was altijd leuk. Het mislukte natuurlijk ook wel eens, maar dat was... Maar met dat digitale, ik heb maar steeds het gevoel dat ik het toch niet in mijn hand heb. Ik heb een digitaal toestelletje liggen, maar ik heb met die andere, dus heb ik nog veel een rolletje gefotografeerd.
Ja.
Ik was laatst bij Van der Horst ook eens eentje gebracht. Ik zei, ben de laatste der Mohikanen, zegt hij. Nee hoor, er zijn nog een heleboel aan doen.
Ja, dat geloof ik ook wel. Ja.
Maar de LHV, daar ben ik heel erg mee.
Oké. Even kijken hoor. Ging u in uw vrije tijd, hè? Dus u werkte onregelmatig, maar ging u ook veel met collega's hoor? Of was dat wel beperkt?
Nou ja, we hadden wel een collega waar ik, toen ik pas getrouwd werd, want een collega waar we nog mee omgingen.
Ja.
Maar verder was dat. Vrij beperkt hoor. Ja, door die personeelsvereniging waar ik wel bekend ook iedereen wel, maar echt als, nee.
Niet thuis.
Nee.
U heeft bij de spoorwegen gewerkt. Ik kan me voorstellen, daar werkten denk ik op een gegeven moment niet veel buitenlanders. Eigenlijk nooit zo geweest.
Nooit zo geweest.
Nee.
De eerste die kwamen waren wat Turken. Ja, en de jongens daar, dat probeerde ik ze ook een beetje bij de les te krijgen. Maar er gebeurden wel eens vreemde dingen. Ik ben eens een keer gebeld door een man uit, ik weet niet meer wat, uit Voorschoten. Dat was een vooraanstaande man met de PTT. En die zijn dochter was lastig gevallen. Hij zei, lastig gevallen in de trein van Leiden naar Voorschoten. Ik zeg, dan moet het wel een vluggetje geweest zijn. Ik zeg, dat lijkt me. Maar zijn dochter was nogal ontdaan. Ik zeg, dat kan ik begrijpen, maar ze was 17 geloof ik. En ik zeg, u hoort van me. En ik heb gezegd, Kosamis, kom jij eens even bij me. Nou, ik zeg, wat heb jij gedaan naar Voorschoot toe? Ik niks doen. Ik zeg, ja, je moet wel wat doen, maar wat slechts. Wat heeft er slechts gedaan? Want er zat zo'n dienst en dan moesten die jongens, hadden zo'n dienst en daar hadden ze zo'n dienst gemaakt dat ze dan met een bepaalde tijd naar Voorschoot dat kantoortje schoonmaken en dan gaan ze weer terug. En hij zei, nee. Ik zeg, ja, met een muisje. Hij zei, ik heb niks gedaan. Aardig meisje, maar ik heb niks gedaan. Maar ja, dat kind, dus zag daar die buitenlandse man zitten, dat vond ze wel interessant. En die lacht dus naar deze vrienden. Nou, dat vond ze wel interessant. Maar toen werd hij echt vrienden, wou niet tegen te praten. En toen, ja, toen dacht ze, nou loopt een fout. En die komt thuis en toen wist ze geen raad mee. Dan kom je met een opgesmukt verhaal thuis. Ik zei, ja, dat moet je niet doen, Kosamis. Dat zijn we niet gewend hier. Hij zei, nou, ik zei, ja, die man wil naar de politie. Nou, ik dacht dat hij een broer te krijgen. Dat is helemaal niet waar. Maar, ik zeg, maar we kunnen het oplossen. Ik zeg, vanavond ga jij met mij naar Voorschoten. Ik had opgebeld hoe laat hij thuis was. Of de moeder thuis was, de dochter thuis was. Ik zeg, ik kom vanavond, om 8:00, kom ik bij u met die man. Dan zegt hij, hey, die wil ik niet in huis hebben. Ik zeg, ja, dat gaat natuurlijk niet. Ik zeg, dat gaat niet. Ik zeg, dan moet je eerlijk spelen. Ik neem hem mee. En dan kunt u zien wie het is en hoe. Ik zeg, nou gaan we eerst naar beneden. Ik zeg, dan gaan we eerst een bos bloemen kopen. Hij zegt, bloemen kopen? Jij gaat eerst een bos bloemen kopen. Ik zeg, en die neem je het avond mee naar voren. Nou, dat was al een afgang natuurlijk, een vent met een bos bloemen. Ik zeg, hij zegt, bloemen chef, ja, dan moet jij dragen. Ik zeg, en dan komen we daar. En dan zeg je tegen dat meisje, sorry, niet zo bedoeld. En dan geef jij ze die bloemen. Hij zei, ja, moet hij zeggen, zeg het maar. Hij zei, maar dat zijn we niet gewend in Turkije. Nee. Ik zei, nee, maar hier wel. Je werkt in Nederland, dus hier zijn we dat gewend. En ik heb hem meegenomen en zo is het ook gegaan. Tijdens te praten, nou, die moeder heeft laatst wel bij de koffie gehaald. En toen heeft die man me later opgebeld. Hij zei, wat een aardige man was dat. Ik zei, ja, het zijn net gewone mensen.
Ja. Ja.
En dat, ja, dat is het. En ja, ik heb mij geplaatst. Ik had een heleboel en ik kon daar bij horen voor weg. En nu is even die jongens wel bij thuis geweest. Maar ik ben een beetje taalgevoelig, moet ik zeggen. Als ik ergens ben in Italië, als ik met vakantie ben, ik ben er 3 dagen, dan kan ik een beetje meepraten. En ik weet niet hoe dat komt. Wij zijn met het mannenkoor, daar ben ik heel lang lid geweest, 39 jaar lid van Foxy Manen geweest, het mannenkoor. Daar waren we mee in Roemenië. En dat is een beetje Romaanse taal, hè. Op laatst begreep ik waar ze het over hadden. En dan wist ik dat. En dan kon ik het een beetje. En dan zeiden de jongens tegen me, Bert, kun je dat even voor me vertalen? Ik zei, ja, maar dat kon ik niet. Dat is raar. Ja. Dat is heel raar, dat kon ik niet. Maar dat, ja, dus dat. Dus dan had ik met Turks ook, ik had een beetje door hoe die taal een beetje in elkaar zat. En dan las ik wel eens die Turkse krant. En dan vroeg ik aan eentje, ik zeg, wat staat hier nou? Dat is een ongeluk met een camion. Die camion zijn vrouw. Dit en dat. Hij heeft dat voorgelezen, die voorpagina. Zo, ik zei, nee, is voor elkaar. Dan kwam ik op het goederenstation waar ik ook over ging. En dan zei, jongens, koffie klaar? Ja, chef, koffie klaar. En dan ging ik de krant zitten lezen. Haha, kun je toch niet lezen? Ik zei, oh nee. Ik zei, nou, en dan ging ik dat allemaal zo. Ja. Maar hoe is Turks? Ik zei, ja, is dat wel goed onthoud? Ik zit dus geen gepraat achter mijn rug, ik hoor het zo. Ja, dat hele verhaal ging rond. Ja. Dus ja, ik sprak Turks, ja. Maar ik kon er goed mee overweg. En ik heb wel daar in Noordeinde, in de Wagenstraat, in die moskeeën. Hm? Ik was een hele dag gezeten formulier, belastingformulier invullen.
Ja, oké. Ja.
Ja, dat.
Ik nog even, u bent op een gegeven moment van Beethovenland naar hier naar de Kastellenweg verhuisd. Ja. U heeft hier 3,5 jaar gewoond. En toen bent u van hier, de Kastellenlaan,
naar de Peppelrode.
Ja. Naar de Peppelrode.
Want dat was een eensgezinswoning. Dat hadden we dus, wij op school en zo. Dat was toch lastig, die zaten samen op een kamer hier. Een beetje.
Ja. En hoe beviel dat op de Peppelrode? Want dat was toch weer heel anders dan hier.
Ja, maar daar was het, natuurlijk was het anders, maar je kwam er allemaal tegelijk in bij wijze van spreken. Ja, het scheelde wel een week, maar ik bedoel, je kwam allemaal in dezelfde periode allemaal in die huizen.
Dat was in de periode dat de Meerderwijk ook net gebouwd was.
Ja, want die hele wijk, dat winkelcentrum was er allemaal niet.
Nee.
Die Pepperrode en die eerste flats die er stonden, dat was eigenlijk, die rodes, dat waren de eerste eensgezinswoningen die er stonden. En En we hebben nog vrienden van over waar we nog regelmatig mee omgaan.
Ja.
Wij hebben zo'n gezelschapje waar we mee samenkomen. Zaterdagavond hebben we weer een verjaardag samenkomst. Dat doen we de club.
Ja, ja.
Ja, en er zijn, stel dat een buur uit Peppo, die wonen allemaal ergens anders. Maar ja,
ja, dat, ja, ja. Oké. En u heeft dus eigenlijk, als ik het, u heeft Zuidwest zien komen. Ja, en u heeft de Merenwijk zien komen.
Ja, ja, de Merenwijk, ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Hoe was dat, de Merenwijk? Was dat anders dan Zuidwest?
Ja, omdat weet natuurlijk, waar je inreed, ja, laten we zeggen, het eerste stuk, dat was allemaal gebouwd. Over de rondweg heen, daar werd eigenlijk gebouwd. Dus ja, je zag dat wel opkomen.
Ja.
Maar je had daar niet zoveel mee van doen. Ik weet wel, toen wij net in de Beethovenlaan woonden, kwam ik s'nachts naar huis en dan moest ik eerst een stuk door het zand. Ja. Dus dan zei je, dat was allemaal heel anders.
Ja, 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 precies.
En toen ik hier net woonde, dat is misschien wel aardig, toen ik hier net woonde, toen kwam ik s'nachts om 1:00, 1:15 naar huis en dan kwam een brommertje. En toen sta ik op de Beethovenlaan en dan denk ik, verdomme, de sleutel doet het niet meer. En toen denk ik, ik woon hier niet meer. Toen was ik net die dag ervoor verhuisd, ja.
Ja, ja, ja.
Toen moest ik nog weer hierheen. Dat...
Ja, 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 ja. Ja.
Dat is een verhaal van Joep van Beek.
Ja, 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 ja. Ik dacht ze hadden slot in de deur gezet.
Ja, ja,
ja, ja, ja, ik woon daar niet meer. Ja, dat is, ja, echt waar.
Ja, ja, ja. Peppelrode is inderdaad echt een buurt. He, dus ik kwam daar wonen met allemaal nieuwe mensen.
Ja.
En was dat ook het gevoel van samen in zo'n nieuwe wijk?
Ja, ja, maar ja, we hadden met de naaste muur hadden we goed contact. Allebei, ja. Die kwamen er allebei. Zaterdag zien we ze allebei weer. De ene is weer duur geworden en die ga ik zaterdag met de auto even ophalen.
Ja.
En hé, dat werkt altijd nog bij elkaar.
Ja.
En ja, de andere mensen, er waren wel mensen waar die nog wel vroeger van Leiden kenden. Zo, dat, want Leiden is net een dorpje, komt allemaal, ja, dezelfde tegen. En ja, dus dat was wel. Ik bedoel, we kwamen niet allemaal bij elkaar visite, maar nee, ja, je kan toch wel. Ja.
Als u nou terugkijkt, hè, op al die plekken, want u heeft op verschillende plekken, ja, gewoond. Ja. Waar heeft u nou met het meeste plezier eigenlijk gewoond?
Ja, ik zeg nog wel eens, ik zeg Zuidwest.
Ja.
En de Schubertlaan, ja. Dat,
en waarom is dat?
Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Gewoon... Om de een of andere reden, ja, dat, ja, is zo. Ik zeg nog eens tegen mevrouw, ik zeg Zuiderbest, want die Schubertlaan. We waren de laatste keer, toen zei ze, we hebben ook vrienden wonen, zei ze. Ja. Lopen we dan een keer, rijden we een keer met de Schubertlaan. Ik, ja, zeg, toch, ik kan het zien. Ik zeg, ik zal niet in huilen uitbarsten, maar ik heb wel ergens een, ja, vreemd gevoel van, ja, een beetje heimwee.
Ja, 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 ja.
En moet je vertellen, wij hebben op de Jan van Houtkade, waar dat achterbalkon, dan zag je dat pakhuis, daar, ja, niks.
Nee.
Dus op de Beethoven hadden we een aardig uitzicht.
Ja.
Maar in de Peppelrode, al die achtertuin, zag je ook verder niks.
Nee.
We hebben de Schubertlaan, hadden we ook die tuin erachter, met, want we zaten aan de Schubertlaan kant, maar aan de andere kant stond de schuur en de tuin. Op totaal geen uitzicht.
Nee.
En hier hebben we een prachtig uitzicht. Ja. Als iemand hier komt, die zit altijd uit het raam te kijken, dat deden,
ja,
jullie ook.
Ja, ja.
En dus, hoe bestaat dat? Ja, dat heb ik wel eens. Ik, ja, zal niet zeggen, goh, moet hier weg? Nou, nee, ik woon niet, nee, best, ja, naar mijn zin, maar dat gevoel heb ik nog wel eens, ja, als ik daar kom.
Ja. Apart, ja.
En want wanneer heeft u dan in de Schubertlaan gewoond? Of was dat de Beethovenlaan met uitzicht op de Schubertlaan?
Nee, nee, nee.
Naar de Peppelrode.
We zijn,
oh, okay.
We zijn hier vandaan, ja, we hebben een rondje gemaakt.
Ja, ja.
Van de Peppelrode hebben we geruild met iemand, hebben we, ja, de Schubertlaan gewoond. Oh. Daar hebben we 16 jaar gewoond.
Ja, ja, ja.
En toen kregen we moeite met traplopen.
Ja.
En toen zijn we hier gekomen.
Ja.
En dan moet je zeggen, nou ben ik er blij. Aan de ene kant heb ik gezegd, ik heb nog wel eens dat je denkt, ik woon toch lekker en zo. Maar blij dat we geen trap meer hebben.
Nee.
Want ik heb daar zelf ook moeite mee.
Ja.
Ik ben 39 jaar lid geweest van Fox Humana.
Ja.
Ja.
En dan ben ik vorig jaar, aan het eind van het seizoen, ben ik gestopt. En ik heb ook veel voor gedaan. Ik ben de voorzitter geweest. En dan ben ik als eerlid ben ik daar geëindigd.
Ja.
Op de verjaardagvergadering ben ik een eerlid benoemd. Maar waarom ben ik gestopt? Niet voor zingen, want ik kan zo weer meedoen. Maar ik had moeite op een podium op te lopen.
Mm-hmm. Ah, ja.
En ik was bij de bas, ik ben even langs om achterin.
Ja.
En zelfs in de Hooglandse Kerk, waar je maar een treetje of 4, 5 hebt, naar, ja, boven lopen. En dan was ik, en dan had ik het programma. En ik denk, nou, dat is het laatste nummer, dan moet ik zo die trap weer af.
Ja,
ja, en dat, En dan wankel je een beetje. Ja. En, dan denk, en als je gaat denken, ik val, ja, dan ga je uit.
Ja. Dan word je onzeker. Ja.
En ik heb het een keer in de stadsvoorzaal gehad. En dat gehad. En dat was niet met, door wankel, maar dat was met de generale reprise. Nog. En dan was die treetjes, en was nog met ijzeren. Toen gleek ik af. En toen ging ik mijn scheen langs het ijzer. Ja. Toen heb ik een paar maanden met een open scheen gelopen. En ik zat twee keer in de week bij de dokter, was er gestoken. Dat het toestand.
Ja.
En er is toch een soort angst ingeslopen.
Ja.
Toen ging ik, ja, door de leeftijd, ja, dan kan je ook niet eens wat wankelig lopen.
Ja.
En toen loopt die angst erbij in. Ik denk, dat moet ik niet doen.
Nee.
Nee. Hier in Leiden dorp hebben ze ook zo'n podium. Dus ook, ik denk, ik moet dat niet meer doen.
Nee.
En ik heb er vast voorgenomen. Toen hadden we nog een kerstconcert in de Marenkerk. En dan was het ook een beetje lastig en lang staan. En toen gingen we naar huis. Ik zeg tegen mevrouw, dat is de laatste keer geweest. Mm. Dus ja, dat heb je alles weer over gehad. Maar heb ik het ook gedaan. Ik heb alleen toen nog in mei meegedaan met Hooglandse Kerk. Het was een leuk repertoire, vond ik leuk. Maar ik had last.
Ja.
En toen ben ik ook gestopt.
Ja. U heeft een paar keer al de auto genoemd. Maar u had ook prachtig gratis reizen met de spoorwegen.
Ja.
Maar wanneer bent u met de auto begonnen? Want,
nou, dat was in de Peppelrode.
Okay, ja.
Dat was in de Peppelrode, maar niet.
Dat is in de jaren 70, is dat?
Dat kan wel zijn, ja. Toen heb ik mijn rijbewijs gehaald. En, ja. Heb ik,
ja.
En uw vrouw rijdt hier ook?
Die heeft gereden, ja, maar die rijdt niet meer. Die kan het slecht zien. Die heeft, glaucoom, die heeft een beetje koken.
Ja, 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 ja.
Als ze naast me zit in de auto en ik nader de straat waar je een beetje zicht hebt. En dan zie ik een auto aankomen of zoiets. Ja. En ja, wat doe je? Dan laat je vast een beetje je gas op. Ja. Je zit het al een beetje uit te rekenen.
Ja. Ja.
Want als ik even terug ga, dan is hij de weg en zo. En, maar zij niet. Zij ziet de plaats daar op die auto. Oeh,
schrikt. Ja.
Ze zegt, mens, houd door je mond. Want, ja, dat is levensgevaarlijk. Je schrikt,
joh.
En dat is echt waar. Dat, maar dat door die kokerblikbaar, daar kan ze absoluut niet meer fietsen. Doet ze ook niet meer. Dat gaat niet meer.
Nee. Waarom bent u eigenlijk met de auto begonnen? Want, nou, was dat makkelijk of zo?
Ja, makkelijk. Kijk, ver weg. Ga je met de trein.
Ja.
Maar het is voor ons natuurlijk makkelijker om in Leeuwarden te komen met de trein dan in Zoeterwoude.
Ja.
Ja.
Doe maar iets. Ja?
Ja. Ja. Ja, absoluut.
Nou, zo, dat is dat. Hey, hij staat er ook wel eens dagen stil, maar ja, ik rijd er ook wel eens. En nu ga ik misschien nog weer rijden, ik weet het niet. Want wij hadden vrij vervoer. Dat wil zeggen, we hadden eerst een kaart met stempeltjes en zo. Nou, maar de laatste jaren had ik een Benelux vrij vervoer. Dus over de rekening het station. En ik kon niet stappen dat ik naar de Haag ging. Ik kon net zo goed in Brussel uitstappen.
Ja.
En dat deden we ook wel eens. En toen is dat gewijzigd. Toen, ja, dat is ook belastingmaatregelen. En toen kregen we 20 vrije reisdagen.
Hm.
En de weekenden en de feestdagen vrij, dus waar er nog zat. En nu, dit jaar, is er voor het eerst, met de bijtelling had dat te maken. Hè? Want de mensen die een flinke bijtelling van de auto hebben, die begonnen daar te griepen.
Ja.
En bij de Belastingdienst zaten ze ook over te griepen. Dus ja, we betaalden wel een bedragje. Maar nu hebben we 7 vrije reisdagen.
Ja.
En er staat er nog een bedrag van €300 per persoon. Dus als dat op is, dan kan ik nog een keer reizen. Hebben ze een businesskaart. Ik kan geen kaart, ik hoop, ik moet in de uitchecken.
Ja.
En dan doe ik dat ook. En dan kijk je eens wat de kortste reis is. En die laten ze je dan betalen.
Okay,
voor 40% korting. En de langste reis, die spruiten ze dan aan voor de.
Ja,
gaat allemaal op de computer natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar nu is het. Ik zeg, nou, is het er 7, niet zoveel. Maar nu is het april, nou is het mei. Ik ben nog niet met de trein mee geweest.
Nee.
Maar ja, dan moet je niet vergeten. Ik ben 86, ik ben 84. Dat gaat allemaal meetellen. Ik had, nu zijn we een bakje weg en dan zit je al een paar keer te kijken. Nou, dan morgen misschien nog even weg gaan houden. Je kan wel wind en dat is niet leuk. Dus dat heb je al veel gauwer. Vroeger ging je weg.
Ja.
Ja, en je komt niet altijd even makkelijk bij een station natuurlijk.
Nee, nou ja, ik bedoel, ik heb die buskaart ook natuurlijk.
Ja, okay.
Ja, want naar Leiden en het station, dat kan je wel vergeten.
Ja, Voorschoten.
Want Voorschoten of de Vink.
Ja.
Want vroeger ging het naar de Lammerschans, maar ja, dat zijn blauwe strepen, dus dat gaat niet meer.
Nee.
Nou, je kan gewoon bij de Gamma gaan staan.
Ja, dat klopt. Ja,
ja, dat is ook wel gedoe.
Ja. U vertelde al een paar keer, heeft u het genoemd, u heeft best wel veel vrijwilligerswerk gedaan, want ik bedoel, zingen bij Vox Humana is ook als vrijwilliger.
Ja, ik heb er ook veel gedaan.
Maar u vertelde ook dat u voor het Gilde dingen heeft gedaan in Leiden.
18 jaar ben ik stadsgids geweest.
Hoe kwam u daar zo bij om dat te doen?
Dat is, ja, dat had iemand die had maar zo'n patent gemaakt. Ik had het eens gelezen. Ik denk, dat, toen had mijn vrouw eens gezegd, joh, dat is misschien wel wat voor je. En tegenwoordig is het, moeten mensen een beetje een examentje doen en zo, maar toen waren we met 3-4 man. En toen kwam ik daar en toen was Bram Sebel, dat was een bekende naam hier in Leiden. Die was er toen, hij zat weer, weet je wat van Leiden is? Ja, een beetje wel, joh. Want ik deed ons wat aan geschiedenis, een beetje wel. Hij zei, nou, dat komt goed uit, want ik heb woensdag 22 man aan de burg staan. Ik zei, 22 man? Ja, hij zei, en ik heb niemand. Ik zei, nou, dan zal ik dat moeten doen. Nou, dus ik nam die mensen mee en dan, ik denk, nou, ik moet doorpraten als ze me niks vragen. Ja. Dan dacht ik, dat is gelukt aardig. Nou, en ja, op de duur, ach, dan weet je overal antwoord op natuurlijk. Maar, ja. Nou, maar dat heb ik 18 jaar gedaan en dat, dan liep je toch vrij veel, want toen ik hier woonde... De fiets naar de stad, zet ik mijn fiets bij de Hogelandse Kerk in Den Burg. En dan ging je 2,5 uur lopen met die mensen. En dan liep de slenteren. Ja. Een kopje koffie drinken onderweg maar. En dan weer terug fietsen. Ja. En dan ja, was toch voor het plaatswerker toch hartstikke moe van. Ik denk, nou, dan moet je nog een beetje aan beperken. Dat.
Ja. Ja.
En ik moet je zeggen, ik heb meegemaakt op zo'n vergadering. Dat er ook iemand ja, die had dat over moeilijkheden met lopen en zo. En toen was de vergadering was er niet bij, die man. Dus hij zei, ja, die vent is al 80, die moet niet zoveel wandelingen meer geven. Ik denk, kijk, dat heb ik altijd onthouden. Want toen ik 80 was, nou, toen kwam hij op een maand tegen zich zo. En dan moet je zeggen, en dus hier in huis over gepraat, dus hij zei, wat doe ik? Ik zou het niet ophouden, want ze zegt, mevrouw, ik begrijp jou niet. Toen zegt ze, hoezo? Ik zeg, ze zegt, jij was 39 jaar bij de spoorwegen. Toen stelde ze jou voor dat je met 60 jaar weg kon. En dan zwaar, het is echt gebeurd. Toen belde mijn baas op. Hij zei: ik zei: dan moet ik even bedenktijd hebben. Hij zei: ja, dan bel je wel terug. Ik zei: het hoeft niet, want de bedenktijd is geweest. Ik ga. Ze zegt: nee, heb je
met...
Ik zeg: het was met 1 minuut. Was je hele leven, je hebt altijd gewerkt, met plezier gewerkt. Ja. Dus ga je zo weg. En dan heb je het over een hobbyzaak. En dan heb je 3 maanden te zeuren over met
de ja. Komt dat omdat u het zo leuk vond?
Ja, misschien wel. Misschien wel. Je had veel mensen om je heen natuurlijk. Er gebeurde altijd wat.
Ja.
Waar ik voor weggegaan ben, of weggegaan, mijn mede voor weggegaan, dat ik de wachtdiensten een beetje zat. Dat ik had wachtdiensten. En van maandagmorgen 7 uur tot andere maandag 7 had je wachtdiensten. Had je een oproepapparaatje. Ja, vroeger had je nog geen telefoon. Dus dan ging het piepen en dan moest je even bellen. Tegenwoordig kan er al op de telefoon. Maar ik trof het ook altijd te slecht, maar altijd... Die ongelukken, die zelfmoorden. Toen ik wegging, toen hebben ze uitgerekend, toespraak, toen had ze eigenlijk voor me uitgerekend dat ik minimaal 250 lijken uit het spoor had geraakt. En ik had daar nooit af van, moet je zeggen. Ik lag daar niet wakker van. En ik, maar dat werd ik zat. Hè. Bij nacht en rond, altijd lachten we ergens heen en dan ging je weer. En dat werd ik een beetje zat.
Ja.
En dan denk ik, daar hou ik mee op.
Ja.
Toen de gelegenheid daar was.
Ja. Voor het Gilde, heeft u daar nog eigenlijk veel voor bijgeleerd? Want ja, je staat er ineens en dan moet je...
Nou, ik wist natuurlijk, kijk, ik heb altijd een beetje interesse gehad in geschiedenis.
Ja.
En ik wist natuurlijk van de geschiedenis van Leiden best wel aardig wat af.
Ja.
Maar ja, ik heb allemaal boeken van Leiden staan en nou, ik had er weer bijgekocht. Nou, daar heeft mijn Gilde niks aan, maar zo deed ik dan steeds al.
Ja,
daar wist ik wel veel van.
Hoe vaak deed u dat per week?
Ja, het gebeurde wel eens 3 keer.
Oh ja?
Het gebeurde wel eens 1 keer in de 3 weken. Dat ligt er wat komt. Ja, het was laatst was erg druk hoor. Dat werd wel veel.
Ja.
Dan werd er veel. En dat, dan wordt het toch vermoeiend ook.
Ja, dat word je dat is heel vermoeiend, ja.
Ja, je moet toch ook een beetje opletten en zo.
Ja ook naar de mensen toe.
Je moet een beetje. Kijk, ik was natuurlijk gewend om met veel mensen om te gaan.
Ja.
En zo'n groepje in de Haag, wat het laatst was, de groepen waren 100 man waar je over ging. Dus je had altijd, was er wel wat, of er was onenigheid, of er gebeurde wat. Ja, of bij bijeenkomsten, maar ik was gewend en ik was altijd makkelijk. Ook altijd in praat in het openbaar, dat kon me niet schelen. Ik was altijd, ze hadden me het spoor ook altijd bij als er iemand begraven werd. En dan denk je, ik ken die vent helemaal niet zo.
Ja.
En dan ging eens kijken wat hij gedaan had. En dan zei de familie later, nou dank u wel dat u zo mooi gesproken hebt. Dan denk ik, één blaas de boel eigenlijk een beetje.
Ja, ja.
Maar daar ben ik, dus dat moet je wel hebben.
Ja.
Je moet wel een beetje...
Ja. Volgens mij
Ja.
Hebben we gewoon heel veel gehad.
Ja. Nou, dat kan zijn.
Ja.
Ja.
Heeft u zelf eigenlijk nog iets waarvan u denkt van, goh, dat zou ik eigenlijk nog wel willen zeggen, want dat hebben we eigenlijk niet genoemd. Zou kunnen.
Nou, we zijn dan van jongs af aan bezig geweest.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dus, ja. Dat klopt. Jij nog iets, Petra? Nee?
Ik ben in de oorlog één keer beschoten, is dat...
Vertel.
We hadden daar zo'n balkon achter. En naast ons woonden mensen die waren ooit uit India gekomen. Bernard was een vriend van me. Die is later het bedrijfsarts geworden en die is jong overleden. Maar dan kon je niet bij elkaar visite, kon niet buitenom. En dan klom ik over het hekje en verdomd, er liep op de Korverstraat heen. Erna! En dan, wat? Ja, dat is gewoon gewoon, denk ik. Van, ben ik graag. Maar ja, dat is een keer gebeurd.
Hey.
Dus ja, ik heb zware oorlogsdaden.
Nou.
Ja.
Verder hebben we alles wel eens een beetje doorgehad.
Ja. Oké, nou dan druk ik op het knopje van stop.
Ja. Tot ziens.